Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik zit hier vandaag samen opnieuw met Michiel, Emiel en Niels is nog eens terug op de podcast. Ja. Hij is de vervanger van Jonas. Jonas moest weer werken, want ja, die leerkracht, ze hebben geen congé.
Ze hebben geen congé.
Niels hier. Die
elke dag congé.
Welkom terug, Niels.
Dank je.
Hoe is het?
Goed. Goed, ik heb het gemist. Dag van die Jonas van een amateur is dat. Moet dringend vervangen worden, dus kom nog een keer. Nee. Ik ben blij dat ik terug ben.
Oké. Zeg eens Niels, nu mag jij de inhoudstafel overlopen.
Het ziet er wel amateuristisch uit, want ik heb hier zo mijn gsm bij mij. We gaan dus eerst de nabeschouwing doen, van zowel tegen Maccabi als tegen Eupen. Hopelijk iets langer over Eupen dan tegen Maccabi, want ik heb het gehad met al die nederlagen de laatste tijd. Dan gaan we ook een dilemmaatje bespreken. Is er ook een popular opinion? Hebben we ook de rubriek Go-Go, waar dat we dus vijf spelers gaan ranken, zeg maar, de beste ooit. En deze keer gaan dat flankspelers zijn. En dan nog de pronostiekjes, zowel tegen Maccabi als tegen Antwerpen. En ook moeten de Gouden Raven nog vermelden.
Yes, dat is dan morgenavond. Ja. Maar kijk, daar straks meer over. Hoe gaat het met jullie twee jongens?
Ik ben blij dat ik mocht terugkomen, eigenlijk, in de vorige week.
Dat was verrassend.
Ja, inderdaad. Ik dacht, ik mocht terugkomen. Wees,
ja, vorige week was er iets misgelopen met de camera's. Dat was het verkeerde camerabestand. Dat for some reason geen audio had. En als het audio had, was het helemaal fout. Dus ik kon het helemaal niet eens maken. En ook gewoon verkeerde bestand. Dus ik heb vandaag wat vroeger afgekomen en allemaal geregeld. Dus nu is het wel met beeld, normaal gezien. is het terug, de aflevering zoals we zo gaan zijn. Laten we erin vliegen. De eerste nabeschouwing dat we doen is jammer genoeg de nabeschouwing tegen Maccabi. Dat we speelden in Budapest en we verloren daar toch wel heel zuur met 1-0. Er waren 100 Buffalo's mee en denk ik 1000 Israëlici. Voor Maccabi.
Die nog veel sfeer hebben gemaakt eigenlijk.
Heel veel sfeer hebben gemaakt. Ja. Wat valt er ons op aan die wedstrijd?
Dat het heel moeilijk is om een man van een match...
Ik weet echt niet meer. Ik weet wel amper wie dat er heeft gespeeld, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Gewoon omdat... dat ik niet echt zo'n fases kan terughalen, of toch niet veel fases kan terughalen, waarvan ik denk...
Ik vond dat Roef wel, zeker bij die goal, toch wel een beetje zwak.
Hij
gaat ook wel heel snel naar de grond, vind ik.
Ja, dat was denk ik zo'n Maas die een bal teruglegde naar Gerkes. Ja. En Gerkes die te lang wacht om hem weg te schoppen. En dan dat de bal tegen een speler van Haifa botst, zeg maar. En dan net niet buiten spel, die spits. Ja. En dan eigenlijk makkelijk afwerken.
Ik vond Gandolaini, zoals we op de Discord hebben. Gandolman echt wel weer sterk. Ik vind hem wel echt een heel goede speler. Ik vind hem wel echt niet een speler voor op de 10, want toen speelde hij wel op de 10. Ik vind hem meer een voor de rij daarachter, eerder een 8 of een 6.
Ik vind hem wel ideaal op die positie als ze zo nog moeten scoren. Ja, zo'n extra nummer 10, om zo echt in de box te komen. En
de Fellaini.
Ja, de Fellaini.
Echt een box-to-box speler. Ja.
Ja. Ja, ik vond hem denk ik wel mijn man of the match. Ja. Ook Watanabe speelde toch wel een redelijk goede wedstrijd. Brown vond ik dan wel weer wat zwak. Ik weet niet wat er met die jongen in de hand is.
We zouden eigenlijk een aparte rubriek over kunnen maken. Ja. Wat is er aan de hand met Brown?
Volgens mij is dat sinds Riemer daar gezegd heeft, come play for us.
Ik vond het daarvoor ook wel
dat het daar is misgelopen.
Ook als het goed liep, waren er heel wat matchen dat ik hem ook echt niet goed vond. En hij had het zelfs nog toen al in de pers benoemd van... Ja, het was lang geleden dat Brown nog een keer een goede match had gespeeld. Dus het is toch wel iets mis met zijn mentaliteit. Ja. Hij straalt het ook uit. Je kijkt naar zijn gezicht en je denkt van, niet beginnen wenen, jongen.
Ja, want zo
die kijkt zo droevig.
Ja, maar in het begin die had zoveel verbetenheid, is dat een correct woord? Ja. Of zo, die ene Europese match op Cyprus, denk ik, dat hij daar zo, ik weet dat nog, dat hij tegen die tegenstander zo aan het roepen was. Yes.
Dat was die appel.
Ja. En dan thuis tegen Bruin van, it's our house.
Ja, inderdaad.
En dan is het plots niet meer our house. Nee. Want dan verloren. We hebben nu 4 op 18.
Die wedden...
We hebben 3-3.
Heb je al besproken die weddenschap met andere Cedric?
Ja, ik moet er nog voor kijken. Ja, komt eraan. Ik zat de weddenschap aangegaan met Cedric dat we meer dan 8 op 5
halen
of zo. Maar zo'n paar wedstrijden geleden. Maar dat was niet meer. Dus ik moest iets doen. Ik ga nog zien wat ik ga doen. Maar dat komt er wel aan, het is geen paniek. Ik ben het niet vergeten. Die wedstrijd was een beetje een dramatisch punt. Hè. In, heel slecht Gent, vond ik. Ik denk dat er echt niks goed was.
En zeker de eerste helft had ik het gevoel van die man zijn toch te pakken, kom.
Ja. Ja.
We brengen dan maar er tegenover.
Het was ook wel geen eens mijn
ja, volk in puntjes.
Het ding is, slecht Gent, maar 1-0 verloren.
Ja, inderdaad.
Dus het is een beetje dubbel op dat vlak.
Ik ben gewoon nu bang dat ze wel, dat ze vanavond, hè, want voor alle duidelijkheid, we nemen dit op woensdag 21 februari. Het is nu 10:30 en vanavond om 6:00 zeker is het, is het de match. Dus ik hoop dat de podcast ook van de middag online kan komen. Ik ga mijn best doen. Ik ben een beetje bang dat ze vandaag wel mijn eerste ploeg gaan spelen, waardoor dat ze wat meer gaan kunnen wegen tegen ons. En zeker omdat wij geen publiek hebben. En Gent zonder publiek
Gent zonder publiek is, ja.
De mooiste romance. Ik vrees er een beetje voor ergens aan.
Maar we moeten positief blijven. Like, het is uiteindelijk maar 1-0. Ja. En Thomas Müller heeft dat naar Lazio Bayern ook gezegd. Ik zie dat als we staan. Het is nu rust en we staan 1-0 achter aan de rust. Ja. Dus tweede helft. We kunnen het nog goed maken. Voilà.
Kijk, ja, ik wil er geen woorden meer aan vuil maken. Ik vind het echt een strontmatch. Dus als jullie nog iets zeggen, van, ik wil dit toch wel een keer aanhalen.
Ja, het was denk ik gewoon zo een beetje teleurstellend, omdat we van die wedstrijd van Cercle kwamen, dat eigenlijk wel echt een goede match was dat we speelden. Oké, dat verloren we ook. Dat was ook helemaal niet nodig. Maar we kwamen wel weer van een match dat we echt goed speelden. En dan komt er weer in zo'n draak van een match. Dat denkt, allee,
maar dat is toch
is dat
iedere
mogelijk?
Keer als ze daar in Slowakije of in Hongarije of whatever moeten gaan voetballen, dat wij zwak zijn. Mm-hmm. Ah, waar ligt dat?
Leuk dat we vorig jaar weer de finale van de conference
League. Ik denk dat gewoon een, dat die spelers, oh, weer naar daar, weer naar dat land, weer naar daar. Oh. Hey.
Maar ja, ik weet niet, het is gewoon ver verhuizen. Dat zal sowieso een factor zijn. Mm. Mentaal misschien ook iets. Het is inderdaad een soort van vloek dat we hebben. Maar als we naar Oost-Europa vooral moeten, dan het gewoon minder lukt. Ik wou wel zeggen voor die match, Sonko, een helft,
Sonko
was ik heel blij van.
Sonko al elke wedstrijd, dus dat is nu eigenlijk enkel Maccabi en Eupen, de twee eerste helften, vond ik hem wel echt schitterend. Ik vind dat wel echt, zie dat dat een talentvolle speler is.
Ja.
Ik begrijp hij wel, maar dat hij hem geen volledige wedstrijd laat spelen, maar ik denk wel van dat dat komt. En
maar dat is goed, hem voorzichtig brengen, hem ook niet... pushen. Nee, bij Orban, oké, dat is een apart geval.
Toen hadden we ook geen keus. We hadden echt ook geen keus, andere spits.
Ja, maar Orban die speelde 1 of 2 matchen en die leidde er al een paar in. Dus dat ook kon hem er moeilijk uitzetten. Ja. Hè,
en Sonko is ook geen spits. Dus,
En ook gewoon minder, echt weinig matchritme. Omdat de competitie in Zweden, ik weet niet wanneer was, november gestopt was.
Ja, maar hij overtuigt mij wel om bij die twee daar vooraan zo wat
ik denk
een
ook wel
vrije
dat
rol.
Gaat
hij dat wel kunnen.
Ja.
Ik denk wel dat hij daar de geknipte man voor is. Maar ja, als hij weggaat, dan ben ik wel benieuwd. Allee, ik ben nu een beetje misschien naar de toekomst aan het gaan, maar stel, dit zou hij in zijn laatste seizoen zijn. En dan zitten we met Sonko. Ben ik wel benieuwd hoe dat gaat uitdraaien. Want ik denk wel echt dat hij de perfecte man is om van Sonko zo'n spits te maken. Want wie anders dan tactisch genie Heine van Hazenbroek kan zo hard spelers kneden hoe dat hij ze wil. Er zijn veel voorbeelden door in heel de geschiedenis van Heine in Gent. Hoe dat hij spelers naar zijn hand heeft gezet en niet echt goed doen. Ja. Dus ja, kijk. We gaan hiermee een ezelbruggetje maken naar Eupen, want daar speelde Sonko ook. En toch wel een geniale wedstrijd. Al vond Heijn hem niet op zijn best. Toen dacht ik van, Heijn is zeker een beetje stil. Het is zijn tweede wedstrijd dat hij echt een beetje deftig speelt. En
maar
dat hij
ook,
vol speelt.
Ook in die match, niemand was op zijn best. Het was gewoon zakelijke overwinning.
Ja.
Heeft toch niet volgespeeld, Sonko?
Wat?
Heeft hij toch niet volgespeeld op Eupen?
Hij heeft ook de eerste helft gespeeld.
Ja,
een mooie actie die de eerste goal inleidde. Om dan van de flank naar binnen te kappen.
Mooie
zeg maar.
Assist van de Poitre.
Ja, voilà. Ik weet niet wat helemaal de bedoeling was van Laurent, maar...
Ik denk het wel, hoor.
Ja, wel.
Denk het ook wel. Mooi van Laurent zijn, hè.
Sorry. Sorry, Mr. de Poitre. Je me suis désolé. Excusez-moi. Voilà.
Ja, ik vond de assist heel lekker, heel clean. Ik had hem wel niet gezien, want ik was in Eupen, maar ik was juist met Sanders bezig. Echt, de twee goal heb ik altijd gemist.
Met wat waren we bezig, jongen?
Dat doet er niet toe. Nee, ik was echt gewoon niet aan het kijken. Ik stond met mijn rug naar het veld.
Maar dat was echt nog een keer echt een vlotte aanval ook.
Ja.
Het voordeel met een Sonko is, die weet tenminste wanneer moet ik hem afgeven, wanneer moet ik mijn actie inzetten. Je hebt te veel spelers bij Gent die... Ofwel hem te rap afgeven, pas je breed. Sonko durft die actie te maken. Hij had er ook niet te lang die actie doen. Hij gaat zien van, ah, nu moet ik hem afgeven. Gelijk dat hij gedaan heeft. Ik geef hem aan de porter en dan...
Uit.
Ik vraag mij wel af of dat bobbelballetje, of dat bewust was van Sonko. Of dat dan eigenlijk
valt.
Ik weet het niet. Wat, hoe dan ook, dat is gewoon een goal.
Het zag er wel zo perfect uit. Van, alsof dat Sonko expres een bobbelbal heeft gedaan, dat de porter hem erover kan.
Gewoon zijn voet onder moest steken.
Jawel, met dat wel.
Ja, maar daarom ook dat ik op het moment zelf niet helemaal zeker was of dat echt de bedoeling was van de porter. Want dat balkje zo was zuiteren. En dat hij dacht van, ah ja, oké, ik moet zo juist op het einde, op het laatste moment, mijn voet nog wel omhoog doen.
Hij zag dingen wel komen, denk ik.
Oh, ja.
En die ruimte was daar.
Maar ja, soms is dat zo moeilijk om in te schatten als hij een bal nog stuitert. En juist voordat hij hem wil controleren, stuitert hij nog anders.
Ja.
Dus hij moet heel snel reageren.
Misschien een beetje geluk dat zij net de juiste bal kon geven met de stuiter.
Dat is mij zo. Voetbal is altijd met zijn enkel. Zo.
Ja.
Voetbal is altijd een beetje geluk.
Ja.
Ik denk wel dat sowieso zijn bedoeling was om hem naar Hong te passen. Ja. Van hem door te spelen, maar misschien niet per se op die manier.
En Hong met de Kuiper Celebration.
Ja.
Dat is heel mooi. Je ziet toch wel dat die jongen dat wel iets doet aan hem. Want Kuipers, volgens mij, was ook wel een man die in de kleedkamer toch een beetje zo de ontfermer was over de nieuwe. Zo ziet hij er ook uit, vind ik. Ja. Ook al heeft Kuipers mij teleurgesteld, ik mis hem sowieso. En ik gun hem natuurlijk het beste. En in die wedstrijd konden we eigenlijk echt snel achterkomen. Toch wel een goede met de redding van Schmid. Net wil ik misschien niet het juiste woord, maar wel gewoon een goede redding. Ik denk dat Charles Cook was die doorbreekt. En hij die eigenlijk 1-op-1 komt en de bal wel goed tegen.
Schmid is enorm sterk 1-op-1. Ja. Dat is echt.
Echt een grote keeper ook. Hè.
Ja.
De spannenheid erbij. Ik vind hem echt. En ook echt iemand die praat. Je ziet hem altijd praten. Ja. Dat is, ik vind het geweldig. En je zag ook gewoon na de wedstrijd, ik denk niet dat het op tv was. Toen dat de spelers naar ons kwamen, dat je eerst Mitrovic echt zo zag juichen, daar zo schreeuwen. En dan de Saar, dat ze echt allemaal wel blij waren. Dat we
en dan had je Jordan Turunaria.
Ja, daarover had ik ook gedacht dat ik zeker iets over wil zeggen. Ik vind wel echt dat Kandus veel, veel beter is als Watanabe naast hem staat, dan als hij de leiding moet nemen.
Ik vind
Kandus met Watanabe echt solide. Die gast kan echt goed verdedigen. Maar als die zo... Zonder wat dan even, ik heb echt.
Maar tegen Cerkel ook vond ik hem opvallend echt hoe hij zijn dribbles worden echt onderschat soms.
Ja.
Hoe dat hij opkomt met de bal.
Nou, dat ziet er
en op een of andere manier is super traag. En toch slaagt hij op een of andere manier op zijn eigen lompe manier in om er toch nog een heel doorzichtige schijnbeweging of zo. Zijn man in de wind te zetten en dan ook nog een keer een goede steekpas te geven.
Ik vind dat hij loopt en ik zo grappig.
Maar heeft hij wel vaker dat hij zo klein. Reisje doet om het zo te zeggen.
Maar ik vind hem echt. Ik begrijp waarom hij en Jordan niet speelt, maar ik zou Jordan toch wel soms de voorkeur durven geven, bijvoorbeeld nu tegen Union komende.
Maar kwam Jordan ook niet uit blessure?
Ook. Maar dat is ondertussen
nog altijd.
Een paar wedstrijden.
Antwerpen doe je.
Nee, tegen Antwerpen zou ik kan dus laten staan.
Ja,
kom
ook nog.
Ja, omdat tegen Janssen.
Tegen Janssen. En nu Janssen tegenwoordig speelt meer zo achter de spitsen.
Ja.
Ik vind Janssen wel echt, misschien wel in zijn beste periode, desondanks hij niet heel veel scoort, maar wel echt gewoon meer zo de Kuipersrol heeft, vind ik.
Ja.
En ik denk wel dat Kandus meer tegen zo'n soort Janssen zou kunnen teweeg brengen dan Jordan. Maar bon, jij bent tactisch genie, dat is voor zondag. Laten we nog eerst de Eupen afgaan. Emiel, als je nu één speler er moet uitpikken, behalve Hong, want Hong is de officiële man of the match, daar hebben we niet aan mee. Wie is voor u de man of the match?
Goeie vraag.
Toen was het stil. Ja.
Archie maar Brown.
Het probleem is dat
Nurio. We
op een bepaald moment dezelfde namen beginnen te zeggen, voel ik. Want ik wil dan ook bijvoorbeeld weer wat aan AB zeggen. Ook wel erg sterk. Maar dan of weer al de Porter die ook wel niet scoort en niet, misschien niet direct kansen afmaakt, maar weer al belangrijk was. Dus ja, voor zijn ene pas bij de... Of nee.
Sambaas, ja.
Goal.
Ook een mooie goal.
Ja, inderdaad.
Die heb ik pas na de wedstrijd gezien toen ik thuis was. Was ook echt een prachtig doelpunt. Een typisch Sambaas goaltje. En ik ben altijd blij als hij scoort. De Gent Boys.
Die is altijd zo blij, hè. Ja, dat is mooi om te zien.
Ja. Ja. Maar ja, ik ging eigenlijk ook Sambaas zeggen.
Nee, iemand anders zeggen, hè, jongen.
Maar ik vind dat hij zo wat meer... shout-outs verdient, meer aandacht verdient. Want de, ook al speelt hij niet goed, de mentaliteit waarmee dat hij op een veld staat, mocht alle elf die mentaliteit brengen, zou Gent veel verder staan.
Dat is een beetje de mentaliteit dat we hadden toen we kampioen speelden. Ja. Ook al verloren we, iedereen was echt zo, de zag echt die krijgersmentaliteit.
Maar die speelt ook met een blauw wit hart. Die, wil, die speelt tenminste in functie van
voor zijn ploeg.
Terwijl er zijn veel spelers die meer bezig zijn met hun individuele carrière. Van wat is mijn volgende stap?
Orban.
Maar ik denk dat dat ook daarom is dat hij gelijk zo nooit onder een bepaald niveau zakt. Die blijft gewoon altijd, die heeft altijd een bepaald minimumniveau. Waar hij eigenlijk nooit onder zakt. Maar ook niet een niveau waar hij heel vaak bovenuit ziet. Dus sommige matchen, dan denkt, wow, Samoas was echt goed, maar meestal is er zo ergens daartussen. Maar dat is wel altijd de speler waarvan je denkt, in zo, ook in hoeken is het echt, maar je denkt, oké, je was wel oké, Samoas was op zich oké.
Denken we dat Samoas zo een Van Aken van Gent zou kunnen zijn, die zo eigenlijk bijna altijd bij Gent gaat blijven en die zo niet echt de stap verder durft maken?
Van Aken zat niet altijd bij.
Ik weet het, maar die houdt gewoon van Club Brugge.
Ik denk, als er iemand is van de huidige, ook van de jeugd en zo, dat Samoas de meest.
De vier misschien ook wel, met zijn pa als een handsporter is en hij zal ook.
Heb ik eens die
tijd. Wat? Wat? Eviel? Speel de tee?
Nee. Ja, de vlieger eet ribbekes van Ribhouse, waar ik voor werk. En ik moet voor hem leveren vaak.
Doe hem een keer uit op BUB alleen.
Ja, de volgende keer dat ik doe. Nee. Maar het ding is, maar Samoas ook, ik voel niet dat hij, dat zijn hoogtepunt verder gaat dan Gent. En dat is een beetje cru om te zeggen, maar ik voel dat hij wel in een Belgische topvoer gaat. Het is bijvoorbeeld een De Schacht, die speelde superveel match voor Anderlecht, altijd wel op niveau van Anderlecht.
En vaak ook onderschat door velen.
Vaak ook onderschat, inderdaad. Maar om verder te gaan buiten België bijvoorbeeld, is heel moeilijk. Alles is niet naar een competitie die hoger staat.
Ik denk misschien wel zo'n Duitse middenmoot. Of zo gelijk. Dat hij echt nog veel kan, ook voor zichzelf.
Fysieke krachten.
Ik denk inderdaad dat hij daar wel echt...
Of à la Foket, zo bij Reims. Ja. Ploeg die dan af en toe zo een keer vijfde wordt in Frankrijk. Ja. Zo, dat zie ik hem wel nog doen. Maar onderschat hem ook niet. Want stel dat dat dan toch zou gebeuren, dat hij een transfer zou maken binnen een aantal jaar naar een subtopper of een middenmotor in Duitsland. Of, ik zou ook niet ervan verschieten. Want als ik dan supporters hoor van andere ploegen, eigenlijk mensen die naar buiten kijken, velen schatten Samoas echt nog hoog in als...
Ja?
Als wingback, een van de betere wingbacks.
Ik had juist het omgekeerde idee.
Ja, de meeste mensen die ik ken en daarover hoor, hebben toch een positief beeld over Samoas. Mm-hmm. Maar
ik vind echt dat Samoas zijn kans mag krijgen bij de Duivels.
Ja, dat vind
omdat
ik
wij ook geen goede wingback hebben in de goede
Duivels.
Ja, die spelen als ze denk ik bij de belofte van de goede Duivels, maar die werd er dan uitgespeeld door Sique, denk ik.
Ja, en denk ik gewoon te oud.
En Castro Montes, voor wat land zou die kiezen? Mocht hij...
Ik denk een Belg.
Ja, omdat hij ook Spaanse roots heeft.
Ja, maar in Spanje is het nog een stuk moeilijker, denk ik. Zeker ook op de positie dat hij nu speelt. Ik weet niet, ik kijk niet zo vaak naar het Spaanse elftal of zo, maar die spelen niet, denk ik, met zo echt zotte wingbacks.
Hij is in Brussel opgegroeid, volgens mij ook.
Ja, denk ik.
Is hij in Limburg?
Is hij in Limburg?
Nee, in,
niet opgegroeid, maar opgeleid? Ik weet niet.
Is hij niet in Luik opgeleid?
Sint-Truiden. Heeft Union niet iets zoiets gedaan?
Nee, dat was Kuipers die een leuk was opgeleid.
Heeft Union iets gedaan toen ze hem kochten van de jongen komt terug naar Brussel of zo? Ik dacht mij dat daar een...
Castro...
Geen idee.
Welke ploeg komt hij?
Eupen
en Gent. Ik denk van voor Eupen dat hij bij Sint-Truiden zat in de jeugd, waar dat hij niet mocht doorbreken. Als ik het toevoer heb.
Ja, Sint-Truiden...
Sterk.
Sint-Truiden, Eupen en dan Gent en dan Union. En
persoonlijk vind ik Alessio Castromontes in de competitie momenteel de beste speler op die. Ik vind hem echt goed. Ik zie hem bezig bij Union en ik denk van, als die nog bij Gent zou zitten. Ik volg Thibaut wel hoor, ik mis die gast, die was zo goed. Hoe dat hij daar ook scoort op Kortrijk.
Ja, was wel echt een mooie goal.
Met zijn linkervoet, zo van die acties.
Als ze zijn met depressie van
maken. Ja, ik denk dat hem alleszins... Ik denk dat hij hem alleszins boven Brown zou zetten nu op dit moment. Dus.
Ja. En ook nog boven Samoas ook.
Ja, die ja, maar die spelen zo. Als we samen kunnen spelen. Hè.
Blijf een keer van hem af, het verdomme. Zou van ons, hè? Dat is een echte Gent. Kom op, man. En Mokio binnenkort, hopelijk. Please. Ja, dat is een verjaardag. Ja. Mokio, als je luistert, gelukkige verjaardag. We willen graag dat je komt.
Mag ook.
Mag ook, zeker. Oké, geldt die man over de match al gezegd?
Nee, ik had Sam Mazen gezegd.
Maar dat is.
Moest iemand anders kiezen. Oei, oei. Dat is echt... En de Poitre, is die al gezegd geweest?
Nee.
Nee, hè?
Niet als man op de match.
Pff, dat is ook wel de Poitre zeggen. Dat is een moeilijke.
Ik heb zo'n handjewerk. Ik heb er meer dan genoeg, maar ik heb zo'n
maar
handje.
Ik zou toch de Poitre zeggen, puur ook omdat ik echt respect heb voor die man.
Ja.
Ja.
Hij doet het weer.
En hij
komt terug.
Hij geeft alles wat hij in hem heeft. Hij heeft niet zoveel meer om te geven, maar hij geeft alles.
Ja, maar ook op die leeftijd terugkomen van zo'n blessure. Allee, dat is niet iedereen gegeven. En je ziet wel dat hij, die mens heeft nog altijd zoveel werkkracht en zin om te spelen en om alles te geven, gelijk dat je zegt. Ja.
Hij speelt ook naar zijn starters. En hij weet ook, beseft zelf, dat is niet meer per se scoren. Dat is gewoon de grote Le Monstre zijn. Ja.
En de verdediging gewoon bezig houden.
En dan dat balknof geven, gelijk dat hij gedaan heeft.
Ja. Ik vind dan ook niet, als hij dan een keer even op snelheid niet mee kan of zo, dat hem dat ook niet mocht verwijten als supporter.
Ik denk wel, als je dan met een Sonko speelt, dat je een beetje die vervanging daarop hebt, om zo dan die snelheid in plaats van de Poitre te kunnen geven. Michiel, iemand op de match?
Ja, gelijk dat gezegd, ik heb zo een paar spelers waar ik nu tussen nog twijfel. Ik heb zo het gevoel dat de Saar de laatste tijd echt gewoon een cheatcode is in dit rubriekje. Die kunnen gewoon altijd noemen. Als je iemand weet, ah ja, de Saar, oké. Okay. Dan,
dat is een keer grappig uitgeleden.
Dan zou je Sonko kunnen zeggen, maar die heeft maar één helft gespeeld. Is dat genoeg? Ja, op zich wel. Of iemand uit de verdediging. En dan ga ik... Moeilijk. Ik ga dan toch Sonko zeggen, denk ik. Om, ja, dat ik wel vind dat je ziet dat er zeker dat er iets in zit. En dat hij goed counters en snelheid brengt en toch die beweging... Ja. En dat dat goed gespeeld is ook bij de eerste goal van ons.
Ja. En begint te groeien, dat zie je ook.
Ja,
match per match.
Ja, inderdaad.
Zo'n dure transfer gaat het een keer goed doen in plaats van joh. Nee, maar ik zei het ook op de bus toen ik terug naar Gent keerde. Dat, volgens mij moest Nurio niet zoveel sukkelen met blessures, dat wel echt een goede voetballer zou zijn. Ja. Maar ik vind hem, als hij speelt, vind ik hem wel echt degelijk tot goed.
Ja,
ik geloof nog in Nurio.
Ik geloof daar ook in.
Hij heeft gewoon zo die vloek van die 6 miljoen boven hem. En dat hij in het begin niet zo wauw was. Dat mensen hem daarover nog altijd gelijk.
Maar ik vond dat ook al overdreven. Oké, okay, was niet goed. Maar ik vond, sommige mensen stelden zo uit van dat hij echt erbarmelijk was. Of zo. Dat hij op geen bal kan schuppen. Dat is ook niet.
Hij heeft ook een goede afkom gehad van wat ik gehoord heb. Totdat hij
inderdaad. Ik denk dat hij ook gescoord had, toch?
Denk het,
ja.
En zeker bij ons ook in de verdediging. Alleen als echt centerback, zeg maar. Vind ik hem ook wel echt nog oké.
Dan zouden we hem houden, want hij heeft wel echt een duur contract. Hè.
Tot wanneer loopt zo'n contract?
Denk deze zomer.
Ja.
Ik denk als hij wilt ingeven, dus een lager contract, dat hij van mij mag blijven.
Ja.
Maar ook als hij weg wil gaan, dat hij ook wel weg mag gaan. Maar liefst zou ik hem eigenlijk wel houden.
Ik vind ook een goede stand-in. Allee, nu zou ik zelfs momenteel, als hij fit is, hem boven Brown verkiezen.
Ja.
Iedereen waarschijnlijk.
Ja.
Gewoon al het verschil met Brown al, hij lacht.
Nurio lacht
gewoon lach.
Altijd. Zelfs al heeft hij een strontpas, zelfs al sliert hij het.
Die lacht altijd.
Like
als hij gewoon de kaart leeft, loopt hij daar wat
van. Vind mij dat wel af als hij dan een keer een been breekt of zo. Of dat hij daar staat lachen.
Was hij aan het lachen op die krukken zo?
Oh, Nurio.
Maar ik denk, Nurio, ik denk... Ook een beetje een heinspeler. Ja, dat is een beetje een hein zijn dat daar is. Dus ik denk dat dat wel een argument is dat hij blijft. Dat hij gaat bijtekenen, misschien. Maar ja, ik zou hem ook eigenlijk liefst houden. Want ik denk echt nog dat hij iets in de mars heeft.
Ik denk wel niet dat we hem voor 6 miljoen ooit gaan kunnen verkopen. Maar misschien zo de helft, misschien een beetje meer. Maar ik denk 6
wat
miljoen
is hij? Ongeveer?
28 zeker?
Ja. Ik ga het een keer opzoeken.
Ik denk 39.
Waar hebben we hem gekocht?
Charleroi.
Ah.
Bayat.
Ja. Bij Charleroi,
toen hij zei heinspeler, dacht ik, ah ja, de Bayat.
Bij Charleroi was hij dat ene seizoen wel echt goed.
Heel goed.
Dan herinner ik zo'n wereldgoal van hem op KV Mechelen van op, wat was het, 30 meter. Bam, op de slof, winkelhaak binnen. Dan dacht ik van, ja, koop.
6 miljoen,
dat heb je gedaan.
Ja, maar ik denk, moest zij verlengen dat er zo veel... Dat er zo twee kanten gaan zijn van supporters. Eén die denken, ja! En anderen denken, maar ja, 6 miljoen. En die zit hier nog. Hoe is dat contact wel niet?
Hmm. Hij is nu 28.
Ah, ik had juist...
In principe op top van zijn kunnen. Hè.
Top van zijn kunnen. Als we hem verkopen voor nog een goede prijs. Wel niet moeten zijn,
Lyon, we hebben geen speler nodig.
We zijn naar Lyon gaan en ineens openbreken.
Ja, ik mijn man over de match. Ik had 4 keuzes en die, alle 3 zijn al gezegd. Dus de laatste blijft over. En als Schmid.
Gewoon
omdat hij de clean sheet houdt en omdat ik hem een geweldige keeper vind.
Daarom. Hij verdient al die clean sheet dat hij dat keer kan halen. Ja.
Ook echt zo een wedstrijd dat hij kan tonen.
Ja.
Zonder een beetje dat ongeluk in die vorige wedstrijden. Mm. Ja. Dat hij wel een goede keeper is.
Inderdaad. Oké, kijk. Dan is het nu voorbeschouwing zeker? Of is het eerst,
we kunnen kiezen, hè.
Wat willen we doen? Hè, jongens, voorbeschouwing.
De eerste...
jullie kiezen, jongens. Jullie zijn de gasten.
Misschien eerst de voorbeschouwing. Dat we dat mooi afgerond hebben als een... afgewerkt pakket.
We beginnen eerst vanavond tegen Maccabi. Achter gesloten deuren. Er staan allemaal hekken rond de Gelamco, heb ik al gezien op foto's.
Gaan we daar
het is alsof echt dat er een oorlog gaat komen, jongens. Ik snap er ook echt niet.
Gaan we daarop losbranden over dat
ik zal nu de regels zeggen voor het gesprek, jongens. We mogen het niet over politieke standpunten hebben, maar we mogen het wel hebben over waarom kan dat nu wel, waarom moet dat nu wel en bijvoorbeeld tegen Brugge niet.
Maar ik vind het... enorm hypocriet. Ze geven zoals argument van, kans allez, voor de veiligheid en bommelding en whatever. En dan de volgende dag, de vrijdag en de zaterdag, is er een Europese top daar en geeft ze als uitleg, we gaan het in de Gelamco Arena laten doen, want het is een van de best mogelijk beveiligde plaatsen.
Maar dat is wel, dat er maar een paar mensen in vergelijking met als er een stadion, als er mensen naar de voetbal moeten komen.
De meeste van die mensen hebben ook identiteit die ze direct moeten tonen, denk ik, als ze binnenkomen.
Ja, en waarschijnlijk sowieso al beveiliging rond hun. En, allee, ik snap ergens wel dat als ze zeggen, oké, als er echt gevaar is op bommeldingen, dan moet je geen wedstrijd laten doorgaan. Maar
je kunt dat toch moeilijk twee maanden op voorhand zijn? Of anderhalf maand op voorhand, zoals...
Is er dan een mailtje dat binnenkomt van oeh...
Ja, ik vraag me af, is er echt iemand gezegd heeft, is er een terroristische groep die zei, we gaan een aanslag plegen op de Gelamco Arena?
Nee,
dat gaat meer preventief zijn.
Maar ook,
denk ik.
De inlichtingendienst zei wel van dat er iets kon gebeuren, als ik één artikel of zo. Niet dat ze zeiden van, deze groep gaat dat doen, maar dat er wel potentie was voor, niet per se bommen, maar acties.
Ja. Zouden kunnen hadden we dan ook niet gewoon evengoed ook naar Hongarije kunnen gaan?
Ja.
En dat we dan alsnog weer 100 man konden meepakken.
Dat vroeg ik mij inderdaad.
Of dat wij dan nu met in een ander land of zo, dat wij dan met meer supporters kunnen komen of zo.
Ik heb zo'n beetje een dubbel gevoel. Ik denk, enerzijds konden we geen ander soort oplossing zoeken. En langs de andere kant denken van, je kunt moeilijk ook de expertise van de mensen van de inlichtingendienst in vraag stellen. Die gaan ook wel weten wat dan zij doen.
Frustratie, en ik weet misschien, heb ik niet alle kennis hier. Van mijn frustratie is dat het unilateraal is beslist en dat er geen overwegingen zijn genoeg van de club zelf en de fans met die beslissing. Dat vind ik gewoon heel frustrerend.
Ik vind het ook gewoon stom dat wij een 250.000 mislopen door deze wedstrijd. En ik echt gewoon verlies maken. Terwijl een 250.000, voor veel topclubs is dat niet zoveel, maar voor Gent toch wel. Is dat toch wel... Allee, nu hebben we wel de...
We hebben nog maar 39 en 750k.
euro is wel veel voor een club als Gent. Zeker omdat wij veel proberen te krijgen van onze catering en van onze supporters. Dus ik vind wel dat enerzijds de stad en anderzijds UEFA of een andere instantie daar wel voor een deel mag tussenkomen. Ik zeg niet dat ze 250.000 in hun zak moeten betalen, maar toch wel een stuk. Want ik vind dat wel een beetje, om het grof te zeggen, walgelijk.
Ja.
En ik denk gewoon... Ik begrijp, inderdaad, gelijk wat Niels zegt, als de inlichtendienst doen hun werk heel goed. En ik begrijp dat dat niet mogelijk is, maar dan ook dat Emiel zegt, het is een beetje gewoon op ons afgesmeten, terwijl wij wouden ook wel graag onze opinie daarover. En ik heb ook al berichten gezien dat ik wel begrijp van bijvoorbeeld mensen die dan een ticket kopen, omdat zij bijvoorbeeld niet op tv kunnen kijken, dat zij die mensen dan aan de tv een daypass geven.
Maar ja, het is, ook op, niet is op, het is op de normale zender, denk ik.
Is het op de normale zender?
Denk dus, Play 5.
Play 5.
Ja. Okay. Maar ja, mensen die geen tv hebben.
Dat kan, ja.
Ja. Play 5 kun je gewoon een account opmaken, gratis.
Ja.
Oké, dat is al weggehaald. Ik vind dan wel grappig dat bijvoorbeeld... ik begrijp het wel. Ik vind het wel grappig dat we een wedstrijd tegen Club Brugge, waar we dan meestal wel wat rellen na de wedstrijd zijn, dat dan plots wel genoeg politie en mankracht kan zijn.
Maar dat is dat heeft niks met terrorisme, dreiging of politieke kwesties zoals in Palestina.
Dat ze op zo'n dingen wel de politieveiligheid kunnen omhoog schroeven, ja. En dan op zo'n wedstrijd niet.
Maar ja, dat is ook bij zo'n derby, dat ze dat gemakkelijker kunnen... Hey, dat ze die groepen kunnen scheiden. Nu weten ze niet, oké, van waar gaat het eventueel komen. Dat weten ze niet. Als dat tegen Brunnes weten ze, oké, die twee groepen moeten we uit elkaar houden.
En mensen zijn daar nog altijd voor voetbal.
Ja,
inderdaad. Een Israëlisch ploeg gaan mensen daar misschien niet zijn voor voetbal.
Ja. Ja. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop natuurlijk dat er niks gebeurt. Maar het liefst van al was ik natuurlijk wel aanwezig. Het enige wat ik hoop, en daarom wil ik toch wel een keer vermelden, is dat onze burgemeester niet aanwezig in het stadion. Dat zou mij wel. Dat zou ik wel echt
dat wel. Wel zit, denk
ik. Ja. Ik zou dat echt walgelijk vinden.
Zou hij zo dom zijn, zou echt walgelijk zijn inderdaad.
Ja, zelf de VIP, dat er gewoon niemand is. Gewoon, als er niemand mag komen, moet er ook niemand
en
zijn.
Voorzitter misschien.
Ja, tuurlijk. Wow. Baro en De Witte en Louagie, die zijn van de club daar.
Gewoon
ja.
Alle medewerkers van de club.
Ja, tuurlijk. Die mogen komen, maar. Burgemeester of mede-eigenaars van de clubs. Allee, zo 1% houders bijvoorbeeld.
Of we gaan hem zien en dan gaat hij zeggen, ah ja, want het is om vrijdag en donderdag en vrijdag hebben die ene top daar. Daarom dat ik in de lamp
was. Ja, inderdaad. Dat zou me, dat, ik zou dat gewoon niet proper vinden. Ik probeer de beslissing te begrijpen. Ik vind het altijd moeilijk. Dus meneer Matthias, ik
weet niet of u
luistert.
Nu gewoon hopen dat wij... Dat ze het niet aan hun hart laten komen dat het zonder publiek is, dat we doorstoten en hopen op een... Want alle supporters hebben dat wel verdiend op een supermooie tegenstander de volgende ronde. En maakt nu niet dat we Club Brugge of zo is, of is dat nog niet mogelijk?
Of die een andere Maccabi.
Het is niet mogelijk. Denk ik.
Het is niet mogelijk nog?
Het is toch nog geen ploegen van dezelfde, van hetzelfde land?
We hebben vorige week gezegd dat dat de ene... Dat niet kon, denk ik. Dat dat pas de ronde daarna was.
Nee, het kon niet dat we tegen
Union kunnen we niet. Het zijn enkel...
Andere play-off.
Ja, ja, inderdaad.
Maar ik denk dat het misschien moet, ik ben niet zeker.
Ik hoop gewoon op Lille of Estoril, als ik moet kiezen. Inderdaad. Lille of Estoril. Lille, omdat zo, gelijk wat ik gisteren tegen u zei, dat is gewoon zo kunnen op één dag doen. Dat is gewoon 's ochtends vertrekken en s'avonds een nacht terugkomen. En Estoril is gewoon leuk, want het is Engeland. Engels,
het is Engeland,
ja. Dat is gewoon zo... paar dagen weg met de maten.
En nog een meer mythische club eigenlijk dan West Ham.
Ja.
Laten we hopen dat de spelers ook even gemotiveerd zijn voor hunzelf en voor de supporters om ons en hunzelf iets te... Ja, exact wat Hein heeft gezegd. We moeten eigenlijk dus spelen om de supporters een cadeau te doen, Europees.
Ik denk wel dat je daarvoor zo de spelers zoals een Mitrovic, denk ik aan, een Samoase, een De Poitier, een Kums, maar die is er niet. De Saar inderdaad, die zo echt in de kleedkamer zijn van jongens... We moeten hier iets doen voor de supporters, voor hun iets te geven. En dat je zo wel inderdaad die overwinning naar ons kunt trekken. Ja. Want maar het is wel echt nodig.
Na de match van Eupen bijvoorbeeld, dat iedereen daar die foto heeft genomen. En de fans dat ze blij zijn. En ja, ik denk wel, ik hoop dat zo een mentale boost geeft, die één overwinning van nu doorgaan op dit elan.
Ja.
Ik hoop het ook.
Eén groot probleem wel, we missen de Saar.
Ja, dat is goed.
Dus,
hoe gaan we ons middenveld
hoe vullen we die rol op?
Perkins, Kandelaini. Dat is mijn voorspelling.
En de aanvallende... Ah ja, Hong,
Heen gaat waarschijnlijk zo spelen.
Is Sudali de Poitre?
Maar zou je...
Ik zou met Sonko starten.
Sonko de Poitre?
Ja.
Soms zit ik te denken, dat klinkt misschien heel dom, maar vertrouwt je dat echt je twee verdedigende middenvelders, Gandelman en Gerkes, zou je dat niet... Ik vertrouw het meer, mocht ik dan bijvoorbeeld zeggen...
Dat je Hong daar zet.
Ik zet Hong en Gandelman naast elkaar.
Een Perkins op de team.
Ja, Gerkes heeft niet die... De Saar compenseert het gebrek aan...
De Hong is te smal voor
een maar Hong heeft bij Linz op de 6 gespeeld. Hè. Dat was een controlerende middenvelder. Hein heeft die geswitcht naar een 10. Maar bij Lask was dat een gewoon controlerende middenvelder die heel goed was in het uitvoetballen en het bal bijhouden en...
Ah, wel, maar ja, dan als Kums er is, Tite waarschijnlijk ook meer die rol gelijk dat hij zegt. Maar ik denk ook gewoon, dan moet Gandelman die hele...
Ja. Ja.
Het fysieke er allemaal op zich nemen.
Maar volgens mij kan
maar onderschat ook... onderschat ook Hong zijn fysieke kwaliteit niet, hoor, in duel. Dat is wel iemand die er heel stevig in gaat.
Het is een bijter.
Het is echt een bijter. Zelfs al wordt hij een keer weggestampt, ze zitten er nog niet van af, want 2 seconden later staat hij daar opnieuw.
Het is zo'n klein hondje dat in uw kuiten zit.
Ja. Dus inderdaad. Ik zou dat wel zien zitten. Niet misschien de meest verdedigende, maar bijvoorbeeld Gandelman echt voor de luchtduels en het fysiek. En dat Hong daar zo wat rond beweegt en eigenlijk voor het meer controlerende zorgt. En dat Gerkes misschien dan een rijtje hoger zet om toch wat meer...
Dat Gandelman voor de lange ballen waar die Hong dan de tweede bal zou voor moeten kunnen krijgen.
Ja. Of wat je ook kan zeggen is...
Maar ik ben ook niet overtuigd over
ze. Je kan ook zeggen, als je Gerkes niet overtuigd vindt om de 10, om je driehoek niet 2 en dan een 10, maar bijvoorbeeld 1. Een controlerende 6 en dan 2 achten. Ja. Dan heb je wel, dan compenseert je een beetje hetgeen wat de Saar op zijn eigen opvangt met 2 man.
Jongens, Sonko op de 10.
Wat is een moeilijke. Nee.
We hebben die nodig voor.
Dat is moeilijk. Ja, nee, ik zie het wel wat jij bedoelt. Het zou wel inderdaad moeilijk zijn om.
Weet je wat de oplossing hiervoor is? Door op voetbal. De ruit van toren.
Dat is voor straks, voor straks.
Dat is voor straks, inderdaad. We hopen natuurlijk allemaal dat we winnen. Maar we zullen nu overgaan naar de pronostiek. Van mij mogen jullie een andere pronostiek doen dan jullie in de Discord hebben gedaan. Maar jullie mogen ook dezelfde doen.
Ah, fuck.
Emiel, jij mag beginnen.
De pronostiek die ik gedaan heb, was die voor Antwerp. Ik had daar niet over nagedacht in de Discord.
Kunnen we nog veranderen.
Maakt niet uit.
4-0. Amai. Oké. Ik dacht echt zo, hij hier mee. Tactisch
kwam. Heb dus jij 4-0 gezegd tegen Antwerpen in de Discord? Of?
Nee, ik heb 3 gezegd. Ja, okay. Dus nu doe ik een andere. Nee. Nee.
Okay. 4-0. Goals van? 4 keer de poitre.
Sonko, Mitrovic, Hong, Tissoudali.
Oké. Okay.
Ja. Ik heb vorige keer ook 4 goals gezegd, denk ik. Ja. Ik ga voor 1-0 in de gewone speel, in de reguliere ding. En dan verlengingen. En dan gaan we de 2-0 in de verlengingen maken. En in de gewone speeltijd de poitre. Ja. En dan een... Ik zie dat voor mee. Dan in de verlenging een Gerkes. Want die staat er nog op. Ja. Dan.
Als hij nog niet met krampen zit.
Omdat we niemand anders hebben op het veld in te brengen op die manier.
Ik had hetzelfde zijn als ik op de Discord zei. We spelen 2-1. Ik weet wel niet meer wie dat gezegd had die gescoord had. Ik zal zeggen Sonko en De Saar. En dan winnen we op penalties. Op proefmanier. Niels.
Ik ga zeggen 2-0, maar zonder verlengingen. Omdat ik ook denk dat we, als het verlengingen zijn, heb ik een slecht gevoel dat we dat niet gaan winnen. Zeker omdat door het gebrek aan personeel op middenveld. Dus ik ga 2-0 zeggen na 90 minuten. En de doelpuntenmakers zijn de poitre. Wie zou ik nog pakken? Het wordt een keer tijd dat er nog een keer een centrale verdediger op corner en binnenkomt. Dus ik zeg Watanabe. Met de 1-0 en dan de poitre
met de 2.
Met een binnentikkertje voor een lege goal, waar dat hij eigenlijk ook voor de helft niet weet wat hij aan het doen is. En dan zo hobbel, gaat hij over de lijn en dan begint hij te juichen. Ja.
Voor een leeg stadion.
Voor een leeg stadion.
Mijn 4-0 was na verlenging trouwens.
Dat wordt wijze verlenging.
Dat zou 1-0 moeten zijn in de reguliere en dan 3-0 maken in de verlenging.
Dat is absoluut niet.
Kan, hè. Kan, alles kan in het voetbal.
Het zou een gekke verlenging zijn. Ja.
Oké, dan gaan we door naar zondag. Niet een derby day, ik zeggen, want dat klopt niet. We spelen tegen Antwerpen. Het is ook een mooie wedstrijd, omdat het is 10 jaar van de harde kern, alleen van de Ultras Gent. Dus het is een beetje een verjaardagsfeest, als we het zo gaan zeggen. Ja, ze hebben verschillende dingen al gedeeld op hun Instagram. Lees de affiche. Kom zeker op tijd naar het stadion als je in de Spionkop zit. Wij meenemen met de korte, alles staat daarop. Ik zal het wel linken in de beschrijving, nog een keer het bericht. Maar het is ja, de wedstrijd is een heel belangrijke wedstrijd, want er komen heel veel moeilijke wedstrijden aan. Want we spelen nu thuis tegen Antwerpen, dan uit tegen Standaard, dan uit tegen Union en dan thuis tegen Charleroi.
En dat een do-or-die is.
Inderdaad. Volgens mij gaat...
We winnen deze wedstrijd en we missen play-off 1 niet. Denk ik wel.
Het is vooral te zien want, wat dat de andere ploegen gaan doen, volgens mij.
Maar, ja. Dat is het gevoel dat ik heb. Ook
maar is het, denk dat ook Brugge tegen Anderlecht is, denk ik. Dat ook Brugge Anderlecht is. En dan onder ons, ik denk dat Cercle een redelijk, relatief gemakkelijk programma heeft.
Zondag is bekeken.
Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar Antwerp, ik weet niet, ik kan deze niet goed inschatten. Die hebben thuis verloren nu van Mechelen.
Heel wisselvallig.
Ja.
Dus, ja, ik weet
zeg
niet
het,
hoe.
Al sinds de wedstrijd in de beker Union-Brugge, de code van Union is gekraakt. Je ziet gewoon aan de wedstrijden hoe onzeker dat Union speelt plots. En hoe meer goals van de tegenstanders er vallen in die wedstrijden. Hmm. Cercle speelt op Eupen.
Okay.
Kom op, Eupen.
Nee, ja, maar ik weet nog de match die wij daar op Antwerpen hebben gespeeld. Ik denk dat dat de match was dat wij zo verdedigend zijn gaan spelen.
Ja,
nou, en zo gaan inzakken. Ja,
maar dat hebben we niet mogen doen.
Punt gaat. Nee, thuis ook niet.
Dan zijn we onze leiderplaats verloren. Hè, toen we daar waren gaan spelen.
Ja.
Dan zijn we tweede.
Maar iets heel opvallend. Sinds de promotie naar eerste klasse hebben wij nog nooit thuis gewonnen. Van een Antwerp.
Maar nu
dat is echt ons zwarte beest.
Gaat het wel gebeuren.
Hopelijk.
Met een ontploft stadion. Ja. Ontploft op de manier van spelers. Ja. En spelers die extra zoveel gaan willen geven.
De veiligheidsdienst aan de
ze hebben een rijtje hekkens bijgezet.
De naam staat eerst op de lijst.
Ze hebben ze hoger mogen maken, dus ik stap erover.
Nee, inderdaad. Ontploft stadion, Europese doorstoting.
Ja, wel, volgens mij als we nu ook doorgaan in Europa, dat we het team sowieso nog een extra boost heeft. En dan de
supporters
die er nog een keer zo hard achter zitten.
Hopelijk.
En een vol...
Dat heb ik zo gemengd gevoel, ik weet niet.
In een volle Planet Group Arena, of wat dat de naam ook mag worden.
En als we winnen van Antwerpen, spreken we er ook over. Hè?
Yep.
Dus,
dan zijn we vierde. En dan denk ik, gelijk wat Emil zegt, als we dan weer tegen Union een drouwtje kunnen spelen en dan tegen Standaard en Charleroi winnen,
dan zijn we safe.
Denk ik wel dat we als vijfde, zesde play-off 1 in gaan.
En het is ook het feit dat...
Ja.
Houd vast houden, jongens.
Allemaal
Genk bijvoorbeeld ook nog niet de sterkste ploeg de voorbije wedstrijden. Dus trauma.
Je hebt wel nog een inhaalmatch die tegen Anderlecht.
Ja.
Pas op.
Ja, dus,
en ze zeggen van...
Ik zeker.
Ik weet het niet.
Ze zeggen ook van Cercle, makkelijk programma, maar dat zijn wel allemaal ploegen die tegen degradatie spelen en die echt met mes op de keel ook gaan.
Ook nog
voetballen,
ook.
Klopt.
Ook niet simpel.
Mechelen is ook goed
die
bezig.
Eigenlijk ook nog play-off 1 kan als ze alles winnen natuurlijk.
Dus Mechelen in tweede beste ploeg sinds in 2024.
Ik vind Mechelen echt
goed. Wij derde slechtste.
Ja.
Okay. Ja.
Ja, nee.
Ik ben... Ik vind het altijd moeilijk als Gent-supporter, om zo te zeggen van we gaan het halen of we gaan het niet halen. Want als
ze slagen er elk jaar weer in om...
We dachten vorig jaar ook
om altijd
te
choken.
Twee trauma's voor twee jaar.
Twee? Ik heb er 35 of zo door in mijn leven.
Ja, maar ik heb het over de laatste dag...
De laatste is speeldag van de reguliere competitie.
Dat goed trauma tegen Oosten.
Ja, kijk.
Godverdomme.
Ergens ben ik wel ervan overtuigd dat wij kunnen winnen tegen... Dat het nu het beste moment is om tegen Antwerpen te spelen. Omdat Antwerpen zowel sportief als
financieel
echt in moeilijke papieren zitten. Ja. Met de problemen met Gijsens die plots schulden heeft. Met wat was daar die oude... Zo iemand die nog een half miljoen moet krijgen plots.
Ja, ik weet niet of dat nu... dat de spelers er echt mee bezig zijn. Dus.
Spelers, maar
het bestuur.
Het
helpt
wel. Ja. En de speler zelf, de ploeg zelf, is wel een beetje
aan het wankelen.
Het is inderdaad... Als ze gewonnen tegen Mechelen bijvoorbeeld, dan was ik veel meer bezorgd. Nu dat ze verliezen, denk ik wel van... Als hij dat goed speelt...
Ik denk ook gewoon... Ik ben vergeten wat ik denk. Dus, ik zal zeggen, dat ging uit mijn hoofd. Ik heb dat nog nooit gehad. Oké, laat maar.
maar ik denk dat Antwerpen ook minder verzwakt is na de wintermercato, omdat ze Vermeeren hebben verloren.
Ja.
En niet echt, ik weet zelf niet wie dat ze hebben bijgehaald. Geen flauw idee.
Wel nog een talentje. Allee, zo die ene spits die zo die zotte goede tegen Bruin heeft gemaakt. Het zijn eigenlijk twee zotte goede.
Die heeft hij gehaald tijdens de winter.
Hè? Jawel, die was er toch al. Dat is zo'n jeugdproduct dat ze hebben gehaald.
Is dat niet dezelfde speel die laatste goal tegen Barcelona heeft gemaakt?
Ik ga het gewoon nu zoeken, dan weten we het. Praat ondertussen verder.
Maar ik denk wel dat ze met Vermeer echt wel een sterke kwaliteit, dat ze die echt wel missen. Dus.
Ja.
Maar ja, wij zijn, ik weet nog die match op Antwerpen was het ding. De twee jongsters waren de beste, Vermeer en Fofana. Ja, nu zijn ze allebei er niet meer bij.
Nee. Komt toen een keer in profiel.
Het wordt een moeilijke.
Sinds juli.
Ik voel ook Hong is echt op zijn hoogste niveau aan het spelen. Dus ik hoop echt dat hij een beetje in de metronoom kan zijn. Van de wedstrijd tot dat Kums terugkomt.
Kijk, ik dacht dat Kobo Korba niet was. Die komt wel van de jeugd, maar hij was gewoon lang geblesseerd. Hij heeft vorig jaar in april zijn laatste wedstrijd gespeeld. En dan in oktober heeft hij dus teruggekomen in de jeugd. En nu heeft hij die zotte goalen gemaakt. Die 1-1. Ik had die wedstrijd gezien, dat was wel een zotte wedstrijd. Moeten we nog iets zeggen over Antwerpen?
Pronostiekjes.
Pronostiek, yes. Inderdaad. Wie wilt er beginnen?
Ik beginnen.
Doe keer zot.
Als ik zot doe, is meestal mijn pronostiek 0-3 achter aan de rust en dan 4-3 win. Dat is nog nooit gebeurd. Ik wil dat dat ooit is gebeurd in Eerland. Ik wil dat echt 0-3 achter staan aan de rust en dan...
In de Champions League
Nee, ik ga saai zijn. 1-0. Een penalty van de Saar.
Dat zou wel accuraat zijn. Dat zou wel echt toch kunnen.
Ja.
Ik zou het prima vinden.
Ja, zo'n mega saaie match.
Ja. Wie wil er volgende? Doe ik het? Ik zal het doen. Ja. Volgens mij gaat het zo aanvoelen alsof we tegen Club Brugge spelen, mede door de sfeer. En gaan we... Gaat het een open wedstrijd zijn? Ik ga een beetje tegengestelde zijn als u. Gaan we 3-1 winnen met de hattrick van de Poitre. Met de hattrick van de Poitre.
De ene is realistisch, maar dat tweede?
De hattrick van de Poitre. Ik ga het gewoon daarbij houden.
Ik zou kijken volgende. Ik denk dat open wedstrijd, ja, maar ik denk dat Antwerpen wel terug gaat zakken, denk ik. En als ze aan proberen op de counter spelen, ik weet niet, ik zie dat Antwerpen nog wel doen. En dan gaan we 2-1 winnen. Met die Gerkens die gaat scoren tegen zijn ex-club.
Die scoort altijd tegen zijn ex-clubs.
Ja, maar daarom, hè.
Al tegen Anderlecht.
Sonko. Ja. Dat wordt zijn eerste goal. Dat wordt zijn eerste goal.
Eigenlijk zou ik wel zo keer willen dat in plaats van Sonko de eerste helft, Sonko de tweede helft. Want dan gaat dat zo tegen een iets moeier helftal.
Dan zullen we met de Sudali starten.
Ja.
Kan misschien zelf nog gebeuren.
Ja.
Maar bij hen weet je nooit.
Emiel.
4-0.
4 goals van de Poitre.
Ik had ook 3-1 gezegd. Ik gok dan eigenlijk een vrij open wedstrijd, maar dicht bij elkaar. 2-1 tot echt de laatste minuut een bevrijdende 3-1. Goals, als ik dacht, ik Sonko, de Poitre aan de Saar.
Oké. Okay. Dan is het tijd voor
het dilemma.
Het dilemma. We zullen eerst het dilemma doen. Ik had het hier opgeschreven. Even mijn notitieblokje bijhalen. Want jongens, ik leer het niet alles uit mijn hoofd. Mijn excuses. Het dilemma is 10 miljoen krijgen voor de naam van het stadion. Of de supporters mogen de naam kiezen van het stadion. Op dit moment, hè, dus we zijn financieel gezond. Hè.
3 maanden geleden.
Goh. Ik zou voor die 10 miljoen
gaan. Ik ook, boei mij, dat is die naam.
Sorry, maar ik zou mij als fan niet geattaqueerd voelen van ik kan nu niet mogen kiezen wat de naam van het stadion is. Nu ga ik niet meer gaan kijken.
We zijn al gewoon dat 10 jaar Galamco Arena is. Dus niet dat dat zo'n fantastische, flamboyante naam is, waar je denkt, het is eigenlijk wel spijtig dat we van die mooie naam vanaf zijn. Nee, dat is totaal niet het geval.
Wat nu Baro zijn bedrijf is, dat Planet Group Arena noemt. Dat klinkt misschien een beetje een rare naam, maar als hij daar 10 miljoen voor heeft, of minder, of als hij iets van geld heeft, het is extra geld.
Ik voel hier een beetje een generatie-ding bij onszelf. Niet dat er een verschil is, maar ik zou denken echt oudere fans van Gent dat ja. niet direct die 10 miljoen zouden nemen.
Ja, ik snap het wel, maar bedoel, zeker als een club als Gent dat probeert echt een topclub te worden, moet je geld gewoon op dit moment niet afslaan. En moet je al het geld dat je kunt pakken, pakken.
Het is, gelijk dat je zegt, misschien een generatie, gelijk dat we vroeger hadden. Ja, het Otto Stadium, dat is wel zo'n legendarische naam. En dat is, stel dat ze hadden gezegd in het laatste jaar van het Otto Stadium, oké, we gaan voor de komende 5 jaar gaan we nog dat we geld kunnen pakken, dat we die naam gaan veranderen. Ik denk dat er dan bijna iedereen er tegen was geweest. Maar nu, omdat wij geen mooie naam hebben voor het stadion in het verleden, de laatste 10 jaar, maakt dat nu minder uit, denk ik.
Ja, wel, maar ja, dat gevoel heb ik wel. Maar het is ook, ik denk wel, ik herinnerde mij dat misschien fout is, 10 jaar geleden, dat voor de Gilamco, voordat het helemaal gebouwd was en klaar was, lang gezegd was Artevelde Stadion.
Artevelde, ja.
Ik zou dan liever Artevelde Park willen.
Ja, kan ook. En dan ineens, het stadion was klaar en blijkt in dat bouwcontract zat, of was het zo?
Maar
en
we hebben ook
Gilamco.
We hebben er 10 miljoen voor gekregen.
We moeten Gilamco Arena noemen. En mensen waren daar wel kwaad voor, dacht ik toen. Allee, ja, niet kwaad tot de mate van.
Ja, denk dat iedereen.
Gelijk dat we nu zijn, bedoel ik. Nee. Ja. Maar ja, ik weet niet. Het ding is, we praten over, weet je, voetbal en dat geld het voetbal aan het vernielen is. En dat, weet je, hebt die overnames van buitenlandse bedrijven en City en wat niet. En het argument voor de naam aan de fans te geven is een traditioneel argument.
Ja.
Ik denk voor, ik zou het leuk vinden.
Tuurlijk.
Het minder toedoen, dat geld. Ik ga niet zeggen dat het mijn mening is van nee, we moeten het noemen. Ik ga een beetje advocaat van de duivel spelen hier. Maar het zou echt cool zijn om gewoon dat Artevelde Arena.
100%.
Ja, ik denk dat iedereen, dat elke supporter, als er geen geld bij te komen stond, dat iedere supporter liever had dat Artevelde Park of Artevelde Arena had genoemd. Ja, of...
Maar ik denk dat je ook de fans content kunt stellen met andere zaken dan de naam van een stadion.
Ook wel.
Het is de verankering dat je bedoelt. Het is de identiteit dat je dan eigenlijk doet. En we hebben het over bijvoorbeeld over dat ze de Witten en Louagie goed hebben gedaan om Baru te vinden. Dat echt lokaal, want er waren bepaald van een buitenlandse investeerder. En dat is het argument loopt volgens mij in die is zo volgens diezelfde thread van de identiteit. En het is niet dogmatisch. Dat ik niet. Maar ja, het is romantisch argument dat ik liefst wil dat het mogelijk zou zijn.
We kunnen een echte romanticus.
We
kunnen ook gelijk Anderlecht doen. Twee namen.
Ah, wel. Dat is
de komst van Van der Stok Stadion.
Komt nou ook, bijvoorbeeld.
Ja, en anderzijds door een sponsor, het Lottepark. Ja. Dat kunnen we in feite ook doen.
Je moet ergens een evenwicht vinden tussen het realisme en het romanticisme.
Ja, ik weet het. Het realisme en ook...
Wat een kunststroming is dit hier plots geworden, jongens.
Maar het is daarom dat ik bijvoorbeeld de hele kwaadheid over de voorbije wintermercato... Ik begrijp het wel, maar ik denk ook zo van... Als wij volgend jaar een heel goed seizoen hebben, dan maakt dat niet meer uit.
Ja, klopt.
Dus het is daarmee dat ik ook wel...
Maar als.
Ja, ik zit ook te denken...
Als.
Ik zit ook te denken, we hebben nu 40 miljoen. Is 40 miljoen genoeg? Of zou die 10 miljoen daarbij, dat we 50 miljoen hebben, zou dat dan iets... Allez, zou dat beter zijn? Want of zou 40 miljoen meer dan genoeg zijn? Dan zou ik ook wel meer overwegen. Oké, dan heb ik liever dat we zelf kiezen. Maar als je nu een beetje denkt, 40 miljoen, de dag van vandaag... Ja. Allee, contracten betalen, huur van plaatsen, als je op stage gaat, dan een keer verlies als
ik wou daar op ingaan nog. Allee, ik wou gewoon zeggen van... ik heb nu hetzelfde als Cedric voor, hè. Even nadenken over mijn redenering. Nee, er gaat inderdaad veel meer geld in het voetbal en dat pakt eigenlijk wel de identiteit van het voetbal af. En al mocht ik eigenaar zijn, ik zou dat ook in mijn hoofd hebben van... Dat is niet goed, maar aan de andere kant zou ik wel het realisme wel willen behouden van ja, maar we moeten wel nog mee kunnen als ploeg met de rest. Mm-hmm. Dus daarom dat ik dan eerder zou neigen om bijvoorbeeld zo'n dingen wel 10 miljoen voor te krijgen. Gewoon puur omdat we al op eigen middelen werken, al een lokale eigenaar hebben. En dan zou ik op andere manieren, bijvoorbeeld een tweede naam. Of
een volksnaam.
Een volksnaam aan het stadion ook nog een keer geven. En dan ook iets voordeliger zijn naar de supporters toe volgend jaar op vlak van tickets. Want ze zeggen wel, we maken de tickets duurder, want we hebben die inkomsten nodig. Maar ik denk juist, maak je de tickets goedkoper of de abos goedkoper, of je zorgt voor nog meer varianten en types abonnementen dat je kan kopen, ga je veel meer supporters kunnen halen. Ja. Als ze daar al meer voor doet, als je ook meer werkt aan toegankelijkheid voor de auto, meer... gratis parkings in de buurt, meer toegankelijkheid. Bijvoorbeeld die Udekema Express is een goed voorbeeld daarvan. Ja, zo van die dingen, dat je dan zo je supporters wil ook naar het stadion.
Net maar, zoals, ik weet niet of je het had gehoord, het was ook in de Discord gegaan, Bayern München, en dat is nu wel echt een stadion van 80.000, 75.000. Ja. Dat zij in de abonnementen maximum €120 voor heel seizoen doen. Yes. Al gewoon omdat zij willen dat dat...
Bij ons was een half seizoen abo bijna 200. Het
Duits in het algemeen. Denk
ja, ook. Maar toch, ja, ik vind dat iets wel iets moois. En dat zorgt wel voor die verankering met zo de stad. Hè. Ja. En ze, inderdaad, zoals je zegt, in Duitsland, dat is echt
gewoon cultuur. Maar als je dan zo'n contract van 10 miljoen kunt, dan moet je dat doen. Gewoon puur om mee te kunnen en dat evenwicht een beetje te...
Ja, en plus, ik denk dat het ook gewoon puur is. Wij hebben het nieuwste stadion van België. Al die andere stadions die staan er al weet ik veel hoeveel jaar. Ja. En toen was dat nog niet dat geld zo belangrijk was. En dat is de laatste jaar meer en meer en meer belangrijker geworden. En het zal nog belangrijker worden, denk ik. Dus ik denk dat het moeilijker is van bijvoorbeeld, als random voorbeeld, Westerlo. Het Kuipke, als we dat nu veranderen... Ik weet niet wat die officiële naam is. Ja. Maar je ziet ook bij SCVV, waar is dat? De Wasabi Arena of West?
Er is ook een hotel bij.
Dienzever, ja.
Het is nog altijd staaien.
Ja, dat is een volksding, maar ik denk dat... Dat is officieel veranderd hebben in Wasabi... met die Japanse eigenaars. Ja. Ik weet het niet per se, maar...
Voor twee namen, ik denk dat dat is omdat dat eerst een eigen naam had.
Ja.
Constant van Stok en Lotharien is of Staaien nog altijd. Ja. Staaien is plus de sponsornaam.
Is het ook niet Astrid Park? Zit het ook nog bij?
Ah ja.
Ja, ze hebben al drie. Ja. Wow.
Crazy. Stress.
Wat een succes.
het is ook... Ik ging weer iets zeggen, maar ik ben het weer... Ja, in Duitsland was het, volgens mij was het Stuttgart die hier dit seizoen voor 7,5 miljoen voor een heel seizoen een sponsor vonden om dan alle tickets gratis te maken. Huh? Dat vind ik wel zot aan Duitsland.
Ja.
Omdat Stuttgart, ik denk dat Stuttgart is, het was al sinds een Duitse ploeg, toch wel een redelijke bekende, die sukkelde met supporters in de tweede Bundesliga.
Dat gaat niet Stuttgart zijn, want die zitten in eerste.
Die zitten in eerste
en staan hoog.
Hamburg? Het was een tweede. Het was een
Schalke?
Ik weet het niet.
Maar Schalke heeft wel een enorm hoog toeschouwersaantal.
Ja. Ik weet gewoon dat ze experimenteren daarmee en dat het nu dus blijkbaar wel werkt. Dat, ze werkten met een systeem dat bijvoorbeeld de harde kern en zo de echte die-hard supporters, die sowieso wel een abonnement hebben, dus die sowieso zeker zijn van een plaatje, en dan de rest gewoon gratis in... Voor de wedstrijd is. Ik weet niet of je dat opzoeken bent, Niels.
Jij bent dat opzoeken.
Oké, dankjewel. Want ik vind dat. Zoiets vind ik wel echt geweldig. Want ik vind nog altijd voetbal moet iets zijn voor.
Van de mensen voor de mensen.
Want het is nog altijd. €35 voor een ticket voor een topwedstrijd is niet heel veel. Maar voor het. Ik ben een student die alles zelf moet betalen. Gelukkig heb ik nu wel een abonnement. Maar stel, ik wil die wedstrijd gaan en ik neem dan nog een keer de maat mee, dat is €70. Ja, en dan moet je nog een keer drinken daar. En we lopen wel al makkelijk op en dan €100.
Het is voor een wedstrijd. Fortuna Düsseldorf.
Ja, Düsseldorf. Die hebben ze dat gedaan. En ik vind dat, ik zeg niet dat we dat hier moeten doen en ik denk ook dat niet dat dat realistisch is. Maar ik denk wel dat, gelijk wat Niels zegt, dat met een sponsornaam van 10 miljoen, dat we daarmee dan, of meer dan 10 miljoen, we zien dat wel, de berekening is dan voor de club. Dan de ticketprijs te laten dalen naar
dat kan je ook doen,
€20 met €10 laten dalen. Ja, de drankprijzen vind ik al aan de lage kant in Gent. Als ik hoor wat sommige andere supporters betalen, vind ik dat Gent wel vrij accuraat is met de prijzen. En ik denk wel dat de tickets- en abonnementenprijzen dan in ruil voor een lelijk stadionnaam waar dat we geld voor krijgen.
Ja, plus ik denk ook op businessvlak, als je stadion in plaats van 15 of 14.000 zit in een match, als het er opeens weer 18 of 19 zitten, dat klein verlies van die tickets dan wel weer ophaalt op het einde van de
rit. En als je Europees ook vooral meer volk binnenhaalt.
Ja, want ik...
En ook qua resultaten. Hè. Wij weten, Gent is een ploeg die echt supporters nodig heeft. We hebben dat gezien in COVID. We zullen nu zien wat vanavond is. Maar we weten dat als het met supporters is, dat we het gewoon veel beter doen. Dus.
Ik wou zeggen, is we hebben nu 12.000 abonnees. Kijk naar de cijfers aan het begin seizoen. Ik weet niet hoeveel halftijds erbij zijn geweest. van die stel van die 12 abonnees, 12.000 abonnees, komen er gemiddeld 10.000 abonnees per wedstrijd. Ja. Die kopen een pintje. Ja. Ik weet niet dus als dat, hoeveel is dat pintje? Ik drink niet
2,5 zeker. 2,5. Plus boog, maar die krijg je dan terug.
Dus 2,5. Je drinkt hoeveel pinten. Stel je denkt 4 pintjes op de markt. Dat is misschien veel, dat is misschien weinig. Dus dat is 10 euro per persoon.
Dat is wie.
Of vinden jullie is dat veel?
Dat is 10 euro per, dat is 10 euro per persoon. Dan die 10.000 gemiddelde abonnees. Dat is dan al 100.000 euro. Pak daar dan, ik weet niet hoeveel dat een pint kost. De helft is 50.000 per wedstrijd. Als je dan uw abonnees, uw prijs met 50 euro laat zakken, waardoor dat je dan plots een gemiddelde van toekomende abonnees van 15.000, als je heel positief rekent, en die kopen dan ook allemaal 4 pinten per wedstrijd, heb je veel meer inkomsten. En ik snap niet dat de club niet zo rekent. Oké, ik snap wel dat dat moeilijk is, omdat dat zo, dat is variabel. Maar als je voor een abonnee, als je voor een abonnement betaalt, ik heb dat toch zeker, het is niet dat ik niet wil komen naar Gent, dat je altijd verplicht voelt om te komen.
Ja, tuurlijk.
En ik denk ook dat de meeste mensen zijn, hebben natuurlijk wel mensen die minder geld smijten. Maar ik denk, als Gent gewoon zo zou redeneren en meer aan het volk zou denken, dat er echt gewoon een betere opkomst zou komen.
Want het is ook onmogelijk soms om iedere match er te kunnen bij zijn. Want je hebt een keer een familiefeest, je moet een keer ergens naartoe voor
weekend.
Uw werk, uw school, weekend, wat dan ook. Dan, als je dan al zo'n duur abonnement koopt, ik voel dat ook, dat ik mij echt schuldig voel dat ik soms niet kan.
Ja. Omdat die prijs zo hoog staat.
Inderdaad.
Ja. Ja, ja.
Ja, ik ga mezelf misschien een beetje uit. Het is daarom dat ik geen abonnement heb. Ja. Omdat ik met studeren en werken al vaak ga zijn van, ik ga niet die dag kunnen.
Ja.
Want ik moet altijd dingen prioriteren.
Maar moest bijvoorbeeld, dat zijn nu vergelijken met Bayern München, wat bijna onmogelijk is om te doen, maar moest een abonnement in plaats van 120, 200 euro kosten voor de Spionkop en de Telenet? Ik vind ook dat die twee gewoon dezelfde prijs moeten hebben op alle vlakken. Hetzelfde kosten alle twee 200 euro. Ik vind dat al meer aanvaardbaar dan een, hoeveel is het, 360 euro voor een abonnement inclusief playoffs. Ja. Mm-hmm. Ik vind 200 euro, dat kun je al... Het is ook logisch dat je het sneller kunt missen, want het is minder. Maar dat is al zo'n iets logischer bedrag dan 360.
Maar ik vind ook het concept van abonnement inclusief playoffs, heb ik ook mijn vragen bij. Ik denk dat veel supporters denken, ik had die vraag ook, van als ze nu play-off niet halen...
Ja.
Wat dan?
Dat ze dan gewoon dat standaard kopen als ze erachter nog zien. Oké, ik verleng.
Ja, gelijk vroeger was het gewoon altijd: je koopt een abonnement voor het regulieren. En dan gaat u een nieuw abonnement gaan kopen voor als je in play-off 1 zit.
Inderdaad.
Dat is voor mij het beste systeem. Ook het beste systeem om mensen te overtuigen om een abonnement te kopen. Nu was dat ook nog mogelijk om enkel voor het regulieren. Maar ze gaven dan een voordeel aan degene die.
Als je direct erbij koopt.
Direct erbij koopt. Dus.
Alleen als we daarmee gewoon worden vermijden dat als we toch weer een play-off 2 zouden geraken, dat dan weer dat er heel weinig mensen gingen verlengen van abonnee. Ja. Dat voorkomde daar natuurlijk nu wel mee, maar als we nu effectief in play-off 2 zitten, hebben we weer meer mensen die vies zijn en moesten denken: oh ja, ik heb al betaald voor mijn play-off 1 prijs, die dan volgend jaar denken: hey, de boom in.
Nee, inderdaad.
Je hebt ook mensen die, ondanks dat ze dan een abonnement hebben bij play-off 2, zeggen: wij komen niet af.
Maar ik vind dat we echt, gelijk Anderlecht heeft daar een geweldig systeem voor, uw abonnement zelf kunnen doorverkopen via de website en het geld is gewoon voor u.
Ja. Ja.
Allee, je mocht nu natuurlijk niet zeggen, ik kan 100 euro voor mijn abonnement, maar dat je zegt van, ik kan, gelijk Cornel zegt, door een familiefeest kan ik tegen Antwerpen niet komen, ik verkoop mijn abonnement, bijvoorbeeld iets goedkoper dan ticketprijs, ik weet niet, 35 euro is voor een ticket, ik verkoop het voor 30 euro. En als je dan eens een abonnement hebt in de Spionkop, gaat dat gegarandeerd doorverkocht worden.
Hadden vroeger alles in zo'n systeem. Ja, sorry. Ja. Maar zo'n systeem dat je je zitje dat kon aangeven, of dat je die kon komen, en dan werd je zitje te koop gesteld aan de normale ticketprijs.
Ja.
Maar.
Ah, wel, maar dat is nog anders van wat dat systeem is, wat beter is, naar mijn mening. Ja.
Ik ben niet de grootste fan van Anderlecht, maar ik vind zo van puur alles naast het sportieve, gelijk hun designs en zo, en hun website en al die dingen vind ik super clean.
Alleen die lichtshow ben ik geen fan van.
Ik was daar in Anderlecht op die Naway, dat waren drie lichtshows naar elkaar. Ik dacht van, tof cinema. Wanneer ben je in een film?
En nu weer het liedje zo thuis in een cinema.
Oké, jongens, genoeg over het dilemma. We gaan door naar het unpopular opinion. Ja. Emiel, jij mag het aankondigen, een unpopular opinion. Want jij gaat wel akkoord met die opinion.
Akkoord tot zekere mate.
Nu niet terug, denk
ik. Nee, ik ben niet terug, maar ik overdrijf.
Misschien moet je het eerst een keer zeggen.
Ja. De unpopular opinion, Turop is overrated.
Ah, dat ziet gewoon door je hart.
Kijk, en
3, 2, 1, start de bus. Emiel, jij weet niet wat voetbal is.
Ik ga mijn eerste punt zeggen, aangezien dat ik de aankondiger ben. Het is niet dat ik denk dat Turop een slechte coach was of zo, maar zijn periode in Gent is vooral frustrerend geweest voor mij vanwege de bekerfinale. Een heel groot ding. Daar moest hij meer kritiek voor hebben gehad, wat ik vraag. En ik begrijp ook niet gewoon waarom dat de fans van Gent heel enthousiast waren over Turop. Niet in de zin van ik snap wel dat hij goed is, maar over andere coaches bijvoorbeeld. En ja, gewoon andere dingen. Ja. Het is
een vriendelijke mens.
Ja. Een sympathieke mens.
Zou hij kunnen, ja, als hij bijvoorbeeld weggaan, zou ik hem wel terug willen, maar ik ga niet. Ik begrijp gewoon. Het is daarom dat ik zeg overrated. Het is niet dat ik zeg dat hij slecht is, maar hij is overrated.
Maar ik zal nu dus als eerste aanpakken: de bekerfinale. Dat is echt gewoon kut om een bekerfinale te verliezen. Maar al die wedstrijden daarvoor waren perfect.
Ja.
En dan is het logisch om een keer een slechte wedstrijd. En gewoon het kutte was, het is in de bekerfinale. Mm.
Maar
het is ook gewoon stom dat je de bekerfinale verliest.
Ik vind het juist dan ook. Het is deels de verantwoordelijkheid van de coach, van die spelers, maar die finale ook. Hoeveel kansen mist je daar ook? Sorry, maar werkt ze allemaal af en het is 5-2. Hè.
Stel dat wij nu de beker hadden verloren tegen Anderlecht. Ja, oké. Okay. Maar stel dat wij nu de beker hadden verloren tegen Anderlecht 2 jaar geleden, hadden we dan Hein ook weer zoveel minder ingeschat? Of hadden we hem evenveel ingeschat? Ik weet wat hij gaat zeggen, Selik, maar...
En buiten!
Nee, maar ja... Het is ook niet dat Company daardoor, dat de Anderlecht, aanhang Company daardoor als een slechte coach van Anderlecht zag.
Ja.
Maar ja,
omdat hij een beker heeft verloren, snap je?
Dat was ook...
Company kan weinig misdoen volgens mij voor veel Anderlecht-fans.
Ja. Ik vond Mechelen toen ook maar een halve tweede klasse gewoon... Ja, nee. Oké, ze kwamen uit 1B.
Slecht zo te waren.
Maar
zelfs als halve
zie die ploeg, en dat was gewoon een volwaardige eerste klasser. Het jaar daarna hebben ze dat ook bewezen met quasi bijna dezelfde ploeg.
Ja.
Zijn ze stabiel geëindigd ergens in de middenmoot. Union hetzelfde, die komen ook over en presteren direct aan de top van 1A. Maar ook quasi een beetje andere ploeg, maar toch een vergelijkbare kwaliteit.
Ah, wel, zeker... Als tweede klasse ploeg was Mechelen heel goed. Nee. Zeker om in de bekerfinale te staan. Feit is, het is nog altijd in de middenmotor geweest. Wij waren een top. Ja. Het is een finale. We moeten die finale winnen.
En we hebben veel kansen.
Ja, maar het ding is, blijf voetbal. Het is één match.
Ja,
In het kampioenjaar hebben wij ook matchen tegen een middenmotor een keer verloren. Ja, dat kan gebeuren. Hè. Het is voetbal, dus het is één match. En
het is gewoon kut dat dat juist de bekerfinale.
Maar ik snap ergens wel, dat gezegd van waar dat het komt. Ook als je naar de cijfers kijkt, dat hij lang niet aan de top staat van het hoogste winstpercentage. Dat alleen al, want Ivan Draa heeft hogere cijfers dan Toeroep. En dan nog, ik denk dat Victor Fernandez er ook boven zit, dacht ik. Dat ben ik niet zeker. Dat heb ik een keer bekeken. Maar ik denk dat dat gewoon is de manier waarop dat hij omgaat met zijn spelers in de media komt. Het is gewoon... Een man met charisma en een aimabele man eigenlijk. Iedereen vindt dat een wijze. Je ziet dat hij enorm goed is in het people management. Dan misschien tactisch wat minder, maar vaak kan people management uw gebrek aan tactisch inzicht compenseren.
Ja.
Of Ancelotti.
Vraag het aan Ancelotti.
Ja. Ancelotti.
Dat filmpje van Ancelotti vind ik altijd... Dat was zo...
Is ook geweldig.
Ancelotti moet gewoon zijn wenkbrauwen mogen.
Ja, maar ik vond dat filmpje...
scheidsrechter denkt, oké.
Ancelotti heeft nog genoeg tactisch vermogen.
Ja.
Want je kunt niet op puur people management.
Ja. Tuurlijk.
Ja. Ik heb zo'n filmpje gezien en dat hadden zo in de kleedkamer Pep Guardiola vergeleken. Dat hij zo eens de zotte uitleg aan toen was. En dan Guardiola gewoon bij zo'n simpel whiteboard. Vini, you, score. En dan tegen Zema... Hup, score. Dat was zijn tactische uiteenzetting. Maar nee, ja, boom.
Het is op vlak van... Ah ja, hij wil nog iets zeggen.
Nee, maar doe maar.
Maar
Ja, zeg maar.
Nee, ja, ik ging gewoon zeggen dat ik op zich wel eens ben dat hij misschien overrated is, omdat je met, het ding is met overrated en met underrated, kun je toch op underrated zien als iedereen hem zo... Ja, als iedereen vindt dat hij zo goed is en zo aanbidt, gelijk dat je juist hebt gezegd, als je de cijfers vergelijkt, kan hij dan underrated zijn? In mijn geval nee, dus dan moet hij overrated zijn. Je hebt geen tussenweg. Ja. Eigenlijk zou de tussenweg beter zijn, maar in nu dat dilemma met underrated, overrated, gaat dat niet. Dus dat vind ik de miserie aan dat systeem.
Dat is het probleem van zulke dilemma's, dat is een semantische uiteindelijk. Gaat dat gewoon zeggen van wat betekent de overrated en underrated. Het ding is, waarom dat ik ook deze stand heb, is als ik het mij goed herinner, het is lang geleden, misschien ben ik hier te dingen uit mijn haar aan te halen, maar... altijd had ik het gevoel bij Turop van we spelen goed voor een reeks goed en dan hebben ze zo'n sleutelwedstrijd waar dan denk je van als we deze wedstrijd winnen dan zijn we goed weg voor het seizoen of dan is het onze seizoen.
Maar is dat niet gewoon het verhaal van Gent?
Nee.
Ja.
Maar, nee, maar ik denk maar bijvoorbeeld bij Turop was het echt van zo, want bij Gent Gent had bijvoorbeeld de standen, maar ik ben Turop was vooral zo van we zijn goed bezig, had zo een reeks neerzet van 15 op 15 bijvoorbeeld en dan was het voor, want ik herinner mij zijn eerste seizoen. Echt een reeks waar het tweede is of zo.
Ja.
We gaan naar een match in Brugge. En iedereen was
4-0 zeker, hè?
Ik weet niet, maar iedereen was laaiend over ons ook. Het was vaak over in het begin over voorzetten. Dat we daar veel door creëren en door scoren. Match tegen Brugge, niks van voorzetten.
Maar Brugge was toen ook wel zo, dat was mijn scherdo en zo. Was Brugge ook wel echt...
Ja, Brugge was dat. Maar ik vond het gewoon raar zo. Maar het was ook niet de enige match dat zo was, volgens mij. Dat echt zo legt de reeks neer, komt aan zo'n belangrijke match, sleutelmatch. Je wint die match, je hebt een goed seizoen, basically. Mm. Dat is wat ik denk. En altijd bij zo'n match verliezen. Ja. En het is ook niet te vergeten, 2020 was zijn laatste seizoen bij ons, dat afgelast is door COVID.
Ja.
Wij waren die tweede plaats aan het verliezen. Dus we waren bezig met een slechte reeks. Ja.
Maar we kunnen de toekomst niet voorspellen en voor hetzelfde al 20 wedstrijden daarna hebben we het play-off 1 en zijn de kampioen.
Ja, maar het is niet het punt van, ja, je kunt inderdaad winnen, maar het punt is eerder van, het was niet roze uren, maar...
Ja, maar moest Hein van Hazenbroek in diezelfde situatie zitten, ging hij nooit ontslagen zijn. Dat kan ik je op papier geven.
Ja, dat kan ik, maar dat kan ik zeker.
Nee, maar dat is omdat ze bij het bestuur... Hein zien van, oh ja, hij heeft ons succes gegeven, dus wij geven hem meer krediet.
Er zijn voor mij drie coaches die ik heb meegemaakt doorheen heel mijn periode van Gent supporter zijn, bij wie ik echt op een... naast van ik hou van hen of ik haat hen, of ik heb een gemengde gevoelens rond hen, heb ik drie coaches die ik echt de beste coaches van Gent ooit vind. Dat zijn Van Hazenbroek, ook al mag ik die mens niet, Torup en Prudhomme. Dat zijn de drie coaches en in mijn ogen echt de meest succesvolle coaches. En ook die alle drie een andere manier van voetbal brengen.
Ja.
Die
ja.
alle drie op hun manier even mooi zijn om naar te kijken.
Ik denk het is niet dat ik dacht dat Turop daarvoor, als hij die tweede plaats had voor, had moeten ontslaan worden. Daar mijn punt is eerder van. Hij heeft meer bloed aan zijn handen dan...
Maar waarom dat hij ook zo geliefd was, ik vind nog altijd... En ik heb dat altijd meer gehad dan onder Van Hazenbroek. Het spektakelgehalte van een match...
Ja.
Van Gent met Torup. Ja. Ik genoot daar zoveel meer van. Ook al verloren dan een keer een match. Er was altijd spektakel.
En dat was altijd
we speelden attractief. Defensief waren wij soms echt dramatisch.
Maar de regel was, score meer dan de tegenstander.
Score meer dan de tegenstander. Torup is eigenlijk een beetje een Hollandse coach. Ja. In mijn ogen. Die echt... En ergens tactisch, je kunt dan ook zeggen, iets zwakker. Maar langs de andere kant is hij ook super flexibel. Want hij heeft geen vaste opstelling en hij past zijn opstelling aan aan de middelen die hij heeft, met zijn eigen klemtonen er wel in. Dus dat is dan wel weer een positief punt aan hem.
En het is, ik prefereer denk ik wel zo'n coach die op die manier flexibel is dan...
Liever dan een Hein 3-5-2.
Zo'n echte pure systeemcoach is frustrerend.
Ja.
Ik ben ook gefrustreerd door Hein, dat ga ik niet zeggen. Maar het is gewoon... Het is overrated. Ik zie gewoon Gent van, oh ja, erop. Ik denk van...
Maar ik denk gewoon dat komt bij fans, omdat hij is gewoon ontslagen geweest op een belachelijke periode, terwijl andere coaches niet ontslagen zijn.
En zeker omdat we dan zien wat daarachter kwam, Ja, dat was echt ongelooflijk.
En dat hij gewoon naar Genk gaat en dat hij dan gewoon een keer ons allemaal inmaakt. En dat hij dan denkt van, weet je, nu ben ik weg.
Ja, maar bij Genk deed het ook echt goed, hè.
Ja, ja, voilà, daarom.
Ja, het succes dat John van den Brom haalde met Genk toen, de fundamenten werden gelegd door Torup.
Maar Torup ging ook weg omdat hij een aanbieding had van Midtjylland. Het was niet omdat hij weg moest. Kopenhagen.
Ja, want ik denk als Torup daar heel seizoen was gebleven, dat hij nog beter had kunnen doen.
Maar die hele periode kon ik een heel ding over schrijven. Maar het is ook bijvoorbeeld die Europa League campagne onder hem. Fantastisch leuk.
Ja.
Was dat die met Wolfsburg?
En Saint-Étienne. Ja. En nog die derde. Een Oekraïense, denk ik.
Ja.
Ja. Dat was echt leuk. En dat was maar goed voetbal. Dat was fantastisch.
Ik denk, twee goede matchen tegen Roma ook. Ja,
ik denk gewoon dat daarom is dat veel supporters Torup zo hoog gaan bidden. Omdat die is gewoon weggesmeed eigenlijk als vuil. Terwijl die kwam als coach kwam die altijd het publiek danken.
Ja.
En als speler vind je dat ook belangrijk, maar ik vind dat ook eigenlijk even belangrijk als trainer. En hij doet dat soms wel van aan de middenstip.
Ja, maar Torup ging echt zo in de Orban deed.
En zo met zijn vuistje. Die kwam altijd in zijn korte broek.
Die gaf meer aandacht aan de fans. Ja. En die was ook dichter betrokken bij de fans. Dat is ook iemand die dan zeg maar op zijn velo van aan zijn huis in Oostakken. Of van een stad.
Op zijn korte broek.
In zijn korte broek in het begin. Dat werd
mij overtuigd, eigenlijk.
Ja. Die korte broek doet het hem.
En weet je wat ik ook zo gewoon gek vind? En Torup, dat eigenlijk geen enkele coach die ik ken die dat heeft. Dat is een mens. Dat is niet gelijk iemand die zich hoger dan ons gedraagt. Mm. Ik heb als ik jonger was, toegevoegd op Facebook, die heeft mij geaccepteerd. Die post daar echt dingen op als een gewone familieman. Ja. Dat is gewoon een mens. Terwijl zo, ik snap dat misschien wel, is Van Azen ook iets populairder of zo. En kunnen zij dat minder? Maar ik vind dat toch zo. Dat maakt trainers ook veel mooier, vind ik. Ja. Want ik vind het gewoon belangrijk dat je mag nog zoveel verdienen als je wilt. Je mag nog de zotste persoon zijn op de wereld. Je blijft en je bent mens. Jij bent dezelfde persoon als ik ben, maar jij hebt gewoon een andere hoofd dan ik.
Ja.
En daar draait het eigenlijk om.
Een coach is gewoon een andere job.
Ja, voilà. Ja. Oké, jij verdient 10.000, 6.000 per maand. Maar je bent mens. Ik ben ook mens.
Mm-hmm. Ja, en plus dat ploegje dat we toen hadden, dat was ook eigenlijk wel een leuk ploegje, hè, met David en andere spelers.
En andere spelers.
Nee, maar ja, ik bedoel, dat zien we er ook bij. Mm-hmm. Dat de spelers die onder die coach spelen, je kunt als coach kunnen toekomen en dat kunnen een hele coole, goede coach zijn. Maar als jij bij een ploeg toekomt, wat dat
en
niet
ik vond,
echt...
Ik vond die Ruit ook fantastisch. Ja. Dat was ook zoiets wat je nog weinig zag in het voetbal. Buiten wat Franse ploegen deden dat ook, want dat is echt een Franse opstelling, die Ruit. Maar dat we dat zeggen op zich, dat had als van al iets van... iets nieuws.
Iets
nieuws. En het werkte ook nog. Mm-hmm. Dat was ook nog het zotte. Dan met twee centrale verdedigers, dan die backs die eigenlijk speelden alsof dat ze wingback waren. Met Mohamadi en Castro Montes.
Mohamadi, want de sprint van zijn leven trok. Oké, we zijn echt lang aan het opnemen en lang aan het blijven hangen. Dus we gaan volgende naar de Gogo-rubriek, hoe dat wij het hier wel in onze volksmond noemen. Shout out naar Gogo. We hebben dus, hoe het werkt, is we hebben weer 5 spelers, namelijk 5 flankspelers, doorheen heel de Gentse geschiedenis. Maar ik denk dat iedereen gewoon heeft genomen die jullie kennen, die hebben meegemaakt. En we gaan gewoon 1 voor 1 elkaar langs. En je geeft die uitleg erbij als je wilt, je stelt vragen als je wilt.
In één keer de top 5?
In één keer de top 5. Dus bijvoorbeeld, Michiel, jij begint. Jij zegt hele top 5. We praten daar een beetje over. Dan is dat iemand anders. En zo doen we het. Dus wie heeft er zin om te beginnen?
Ik wil op zich wel beginnen. Michiel. Spannend. Dus nog een keer misschien duidelijk. Het gaat over flankspelers. Dus dat is zowel wingbacks als...
Inderdaad.
Want en voor de mensen thuis.
Spelers die groot niet gelijk... Orban die ene keer op de linksbuiten heeft gestaan.
Ja.
Je moet grotendeels van je carrière echt op de... In Gent, wel duidelijk. In Gent op de buiten speelt.
Ja.
En het gaat over de periode in Gent. Dus niet Koita zeggen, want ik weet dat hij een goede voetballer is. Maar in Gent heeft hij niks gedaan.
Nee. Inderdaad. Oké, let's go. Op 5 heb ik Alessio Canstramontes. Op 4 Thomas Fouquet. Op 3 Moses Simon. Op 2 heb ik Ruiz staan. En op 1 heb ik Bouissoufa.
Oh, Ruiz, ben die vergeten.
Ik heb Ruiz er niet bij gezet, ik heb daar geen actieve herinneringen aan.
Ik heb dan een 10 in mijn hoofd.
Ah, wel, in, ik heb nog een keer teruggekeken en bij de veel wedstrijden speelde hij als 10, maar ik denk dat hij in het begin ook veel op de flank heeft gespeeld. En ja. Nog een keer zo wat beelden teruggekeken. En hij kwam ook wel redelijk wat van de flank. Als hij ook op de 10-positie stond, ging hij ook vaak een keer naar buiten, denk ik. Om dan zo'n dribbel te doen langs zijn en dan toch voor te geven. Ik heb getwijfeld om hem erbij te zetten. Maar ik vind het ook wel ergens een flankspeler. Ik weet dat...
Ja, ik heb hem er niet bij gezet, omdat ik gewoon geen actieve herinneringen aan heb.
En voor de rest, Boussouf op 1. Ik denk dat dat een redelijk op zich obvious keuze is. Die gast was echt de beste, op een bepaald jaar de beste speler van de hele competitie.
Ja.
Op die linkerflank.
En dat wel gemeenschappelijk bij iedereen gaat zijn, dat Boussouf
denk ik staat. Bij mij staat hij ook op 1.
Wat mijn ding is, half voor een actieve herinnering is het een beetje moeilijk, maar ik heb hem wel zo bijgezet.
Maar oké, ik zal nu de volgende doen. Ik heb Castromontes er niet in gezet, omdat ik vind hem zo te polyvalent om hem echt als een flankspeler te zien.
Cedric, gelieve de podcast nu te verlaten. Thibaut heeft mijn steun. Je weet dat Thibaut mijn steun heeft.
Ja. Op 5 zet ik Kalou. Zeker in het begin vond ik hem wel echt leuk om naar te kijken. Dan heb ik Foket. Dan heb ik El Gampassi.
Ik heb die ook.
Dan heb ik Moses Simon en Boussouf. Moses Simon, gewoon om nu nogal... Er was een statistiek dat Moses Simon een van de op dit moment meest succesvolle pass-rated heeft in heel de league.
Oeh, mooi. Zot, maar Simon, dat was echt mijn favoriete speler.
Moest hem dan verkocht halen. We waren vertrokken. We waren kampioen. Oké, wie wil er als volgende
zo zijn rondje aan toe misschien?
Niels.
Maar ik had gewoon 5 namen genoemd aanvankelijk, zonder een volgorde te stellen, omdat ik dat echt moeilijk vind. Maar nu dat ik jullie zo hoor, heb ik zo kleine volgorde gemaakt. Dan ga ik Alessio... Nee. Ik ga toch Yassine El Ghanassi op 5 zetten. Puur omdat zijn carrière daarachter half mislukt is. Maar bij Gent...
Het gaat over enkel Gent, hè. Het gaat niet over de rest van zijn carrière. Hè.
Maar ik heb wel in mijn hoofd als kind... Was ik wel echt fan van El Ghanassi. Gewoon bepaald. Iedereen waarschijnlijk. Maar op het einde was het ook al ietsje minder. Daarom hem op 5. Dan zet ik Alessio Castromontes. Thomas Foket op 3. Simon op 2 en Boussouf op 1. Maar er zijn nog namen aan wie dat ik dacht, maar die gewoon zo door mijn hoofd spookte. Maar
dat je geen echt herinneringen bij hebt.
Maar ja,
terwijl als ik denk aan Boussouf of zo, dus ik gewoon zo beelden voorbij flitsen, dat ik
van 4-1.
Ik heb zo Kalou die zo wel goed was in het begin, maar ik vond het iets te kort. En dan had ik nog zo 2 namen in mijn hoofd. Ik had die er niet in gezet, omdat die niet zo goed waren. Maar ik vond die, als ze een goede match speelden, wel. Dat waren Ibrahima Conte en Yaya Soumahoro.
Blessures.
Maar dat is echt zo. Ook gewoon die naam. Ja. Die is echt gewoon op het stadion. Ik denk van man.
Yaya Soumahoro is een FIFA 10, herinner ik
me. Ja. Maar
die speelt Gent op FIFA 10, Yaya Soumahoro.
Maar ze spelen gelijk als een FIFA en zo.
En de
Olufade.
De Hollandse dingen zeiden over Yaya Soumahoro.
Emiel, shoot.
Ik had een hele lijst gezet en ik heb ook zo het ding gehad van ik ga niet ranken.
Maar wij willen 5 spelers.
Ik ga... Om een paar namen nog te noemen, een beetje nu. Ik heb 5 Montes, Castromontes. Om God hebben zijn ziel, ik mis hem.
Ik vind hem ook een goede voetballer, maar ik vind hem gewoon te polyvalent om hem echt als flankspeler te vinden.
4, een beetje controversieel misschien, Fofana.
Ja, ik was ook aan het twijfelen.
Ik denk echt zo, dit seizoen, het eerste deel van dit seizoen, was het echt fantastisch. Het is jammer dat ze hem verkocht hebben, want ik denk echt dat hij ging openbloeien. Deze helft en nog voor ons seizoen hadden we hem gehouden.
Dus we konden hem niet houden, want zo'n bedrag kun je niet weigeren.
Sowieso niet. Dan El Ghanassi zal ik pakken, nummer 3. Gewoon vanwege de nostalgie ook. Ik heb te veel namen, man. Geen El Ghanassi, Foket.
En El Ghanassi niet eens in de top 5.
Het is moeilijk, man.
Is er hier aan, man? We stoppen de aflevering vroegtijdig. Cedric krijgt een hersentumor.
ik zie die lijst van, die kan ik niet. Die kan ik niet. Nee, dus. Foket, nummer 3. Gewoon, kwaliteitsspeler. Ik denk ook de meeste Gent-speler die de meeste apps heeft gehad in de Rode Duivels ondertussen?
Kan wel.
Ex-Gent-speler.
Ja. Ja. Wel Kaminski misschien.
Geen apps, hè?
Ah ja, nee. Maar, ja, inderdaad. Ja.
Dus alleszins van het verleden dat niet zo lang geleden is.
Nee, inderdaad. Ja. Dan, ja. Simon en Boussoufa.
Ja.
En ik heb ook nog honorable mention Azari gehad, niet meteen een flankspeler is, maar ik herinner me wel nog dat
hij heeft op de wingback ook al natuurlijk gespeeld.
Goede wedstrijden. En ik elke excuus om Azari.
Azari is wel leuk.
Ik heb ook wel getwijfeld over Fofana, maar het ding was zo, ja, hij heeft zijn goede periode, zijn beste periode was een half seizoen eigenlijk. Ja. Oké, vorig jaar ook wel al goed erdoor komen, want ik vond eigenlijk dat dit seizoen pas dat hij er echt zo doorkwam. En dat was maar een half seizoen. En hij heeft ook niet zijn full potential zo bij ons kunnen tonen. Daardoor vind ik om hem nu in de all-time top 5 te zetten.
Ja. Ik was ook zo aan het twijfelen bij die moeilijk, top 5 van iemand die op de rechtsachter heeft gespeeld, maar nooit wingback, maar wel rechtsachter met een viermansdefensie, mag ik die ook in mijn top 5 zetten. Ja. Want ik dacht bijvoorbeeld ook aan Rosales.
Ja.
Ik vond dat echt een enorm goede bak. Ja. Dat was ook rushes naar voren, maar ook defensief heel sterk. Mm-hmm. Vond ik, die blijft ook in mijn geheugen. Mm-hmm. En dan de legend, Kenny Thompson.
Kenny Thompson of Kenny
Oké, okay, kijk. Dan hebben we nog één dingetje te doen. De vermelding van de Gouden Raven. Heb je nog niet gestemd?
BUB kan stemmen?
De eerste prijs winnen. We bestaan bijna een jaar, maar nu kunnen we een prijs winnen van Media Raven zelf. Morgen is de uitreiking. Ik ga proberen aanwezig te zijn, jongens. Stem. De link staat hieronder of ergens op onze socials. Stem gewoon op ons. Wie is jullie favoriete maker van de podcast? Cedric natuurlijk. Wie anders? Wie is de beste sportpodcast? BBB. Wie anders? Winnen wij niet, dan rellen we hier wel. Oké, okay, kijk, ik bedank Niels om af te komen. Emiel om terug af te komen. Michiel om terug af te komen. En ja, zoals altijd, tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Joep.